Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Dennis en Peter en mij, Johan Jongep hier. En misschien dat er nog andere mensen bij komen, je weet maar nooit. En ja, goed, laten we gewoon beginnen met de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En ja, laten we beginnen met de bitcoins. Die is deze week, in de gehele week, hij was zeg maar een week geleden, was hij nog 6500 eurotjes. Hij heeft al een dipje gehad van 5300 eurotjes zeggen. Daarna nog even omhoog gekrabbeld naar de 6000 weer en nou weer omlaag naar 5600 eurotjes. Ja, dat is een flinke stuiterpartij, hè?
Ja. Ja, het ziet er boert uit.
Voor de korte termijn in ieder geval wel.
Ja. Ja, we nemen nou op een woensdag op, hè, maar toen vorige week was het donderdag en toen begon die heel erg te dalen. Dus volgens mij hadden we daar in de afgelopen uitzending ook over, ja. Dus goed, ja, nou ja, we zullen zien waar het allemaal eindigt. Misschien dat hij uiteindelijk de 3.500 gaat halen, dan... weten we alleen nog maar zeker dat hij alleen nog maar omhoog gaat krabbelen daarna. Ja, of nog verder omlaag, dat kan ook nog.
Je weet niks zeker.
Maar ik zat laatst nog een heel leuk filmpje van de bitcoinkoers van 2009 tot nu. En dan begint hij echt met dat hij zo omhoog gaat. En dan heeft hij echt een... dan gaat hij lijnrecht omhoog naar de 9 euro. En dan heeft hij in één keer een correctie van 85%.
Ja, dat zullen we van die momenten dat allemaal mensen zeg maar hebben verkocht van, oh, ik had verkocht voor $3 en hij heeft nu 9, dus ik heb lekker alles verkocht.
En daarna ging hij in één keer naar boven de 100 en toen stuitte hij weer met 90% omlaag en nou ja, zo gaat het de hele tijd door, dus ja. Het is die correcties van een aantal tientallen procenten, dat is de bitcoin niet vreemd natuurlijk.
We zijn verwend geraakt.
We zijn het gewend, ja.
We zijn verwend geraakt.
Oh, we zijn verwend, ja.
We zijn het ook gewend, maar we zijn ook verwend.
Ja.
Het is makkelijk dat iedereen dan nog een tweede kans krijgt. Als je de boot gemist hebt, dan kan je er altijd nog een keer inspringen als er weer 90% gedaald is.
Ja. Hoe hebben andere altcoins het gedaan? Ik zag wel deze week hier en daar wat groene cijfertjes.
Ja, af en toe tussendoor is het een beetje weer omhoog gegaan. Maar over de hele week is het toch bijna niks echt gestegen. Behalve Verge, zag ik flink omhoog.
Ja, ik had wat aan Tron, die was even omhoog geschoten.
Shitcoin.
Shitcoin? Welke?
Tron. Tron, dat is toch een shitcoin.
Oké. Ik heb me verder niet in verdiend. Ja,
een beetje speculeren kan geen kwaad, maar...
Goed, ja. Ja, goud en olie.
Goud is $1337, even boven de 1350 geweest. Maar ja, toch weer wat, nou weer wat teruggezakt. Maar ja, het ziet er omgekeerd uit aan de bitcoin. Hij stoot steeds zijn hoofd tegen de 1350, maar dan komt hij weer terug... Dan probeert hij het nog een keer. Dus ik heb het idee dat hij er toch een keer doorheen gaat. Dat het wel aardig wat uit kan maken.
Oh, je praat alsof je Elliot Wave hebt.
Elliot Wave is weer iets heel anders.
Ja. Maar dan heb je dat ook in, hoor. Dan heb je zo'n resistance line en dan probeert hij tegenaan te beuken. Of dan zit hij in een tunnel.
Een support line.
Ja.
Nou, het kan natuurlijk best zijn dat er een enorme verkooporder staat. En dat die langzaam opgegeten wordt. Dus dan, mensen die gaan daar naartoe en dan komen ze bij die enorme verkoop.
Als je erin komt, dan.
Dan boom, dan zakt hij weer even terug. Maar ja, langzamerhand wordt dat dan opgemaakt. Het is hier wel vaker, bij Bitcoin ook wel, als je het orderboek bekijkt, dat is een sellwall. Een hele grote verkoopopdracht of een hele grote koopopdracht. En het is gewoon heel moeilijk om daar doorheen te komen. Maar als het meerdere keer geprobeerd is, dan ja, is best wel... kans dat het natuurlijk toch een keer lukt.
Ja, dan gaat het vaak hard, toch?
Ja, meestal als het daar dan heen is, dan zit er niet zoveel meer achter dan.
Ja, kijk, olie.
$63.40. Dat is, goed, een goede prijs. Tenminste.
Ik denk dat ik een paar vaten ga
kopen. Ja, zometeen gaan we nog even over de Petro Yuan hebben. Want,
oh god.
Ja, die hebben we ook nog. Maar we gaan eerst even naar de marihuana-index. Die staat op 224,36. Deze week heeft hij ook even wat gestuiterd. Dan hebben we nog de staatsschuldmeter. Nou, die staat bijna op de 482 miljard in het rood. Nog ongeveer 100 miljoen te gaan en dan is hij daar. Ja, gaan we naar nieuwsberichten. Ik zei het al, de Petro Yuan. Dus in, ja, China die gaat de navolging van Venezuela een eigen petro beginnen.
Ja, het hele verhaal is natuurlijk dat olie in dollars verhandeld wordt eigenlijk. En dat is ook de reden dat heel veel landen dollarreserves erop nahouden. En dat was al een afspraak die lang geleden gemaakt is nadat Amerika de goudstandaard heeft losgelaten. De afspraak gemaakt met Saudi-Arabië dat die alleen hun olie in dollars zouden verkopen in ruil voor bescherming van het koningshuis. En dat geeft dan de dollar eigenlijk ook een, ja, een soort reserve currency status. Dus ja, heel veel landen die moeten gewoon die dollar er wel op nahouden. Niet omdat ze een goede munt vinden, maar gewoon omdat ze het nodig om regelmatig olie te kunnen kopen. En wat Saudi-Arabië vaak deed met geld is het weer recyclen richting Amerika, om het te beleggen in Amerika. En
dat is hele gebeuren gekeerd, natuurlijk een kunstmatige vraag van, naar de dollar. Nou. Waardoor zeg maar, dat bijdrukken wat ze altijd doen, niet zo minder inflatie, prijsinflatie veroorzaakt dan het eigenlijk normaal zou doen. Omdat er in het buitenland veel vraag is en die dollars, je exporteert eigenlijk een deel van de inflatie.
Ja, en er zijn een aantal pogingen geweest, net zoals door weerstand heen beuken, waar we het er net over hadden. Er zijn ook een aantal pogingen geweest om hier doorheen te beuken. En Saddam Hussein heeft een keer geprobeerd door zijn olie in euro's te gaan verkopen en die hing snel aan een touwtje te bungelen. Gaddafi heeft het geprobeerd door hij wilde
een soort gouden ding of zo, toch?
Een soort regionale gouden dinar te maken. En daar olie voor te gaan verhandelen. En die zou dan voor heel Noord-Afrika moeten vertellen. En daar is onlangs ook naar boven gekomen dat uit een e-maillek met Sidney Bloemendaal, dat is een beetje de ideoloog van Hillary Clinton, dat Frankrijk was vooral geïnteresseerd om niet alleen die olie van Libië te jatten, maar ook om te voorkomen dat ze een munt zouden neerzetten die een concurrentie zou kunnen vormen met de Franse frank, de Afrikaanse Franse frank, die er kennelijk nog steeds is, de CFA. En nou zie je dat weer gebeuren, dat vooral China en Rusland, die gaan zeggen, nou, dus kijken of we wat anders dan die dollar gebruiken. Ook omdat het gebruik van die dollar maakt je enorm kwetsbaar. Je tegoeden kunnen bevroren bij Amerika. Je kan aan sancties onderhevig worden. Je kan uitgesloten worden. Je komt weer helemaal klem te zitten. Dus ja, wat China nou heeft gedaan is als economische powerhouse. Ja, de Chinese economie is toch die van Amerika voorbij gegaan. Niet per hoofd van de bevolking, maar wel in absolute
totale
omzet. Dus ze zijn nog niet zo rijk, maar zijn natuurlijk met meer. En om dan die economische macht te gebruiken om de yuan wat meer naar voren te drukken als globale eenheid. Om eigenlijk die rol van de VS over te nemen. En ja, de Russen die zijn daar eigenlijk wel mee akkoord. En eigenlijk de Russen moeten de militaire arm vormen om dit te beschermen. Ja, de Chinezen hebben natuurlijk zelf ook laatst wat machtsvertoon gedaan met een vloot rondvaren ergens uit de Chinese zee. En hun kernwapens. Dus het is niet een landje wat je even zo omver pist zoals Iran of Irak of Gaddafi, Libië. Dus,
ze zijn hier al een tijd mee bezig, hè? Maar dus nu, het lijkt er een beetje versneld te worden, dit proces, had ik gelezen.
Ja.
En ik denk dat het misschien ook te maken heeft met het feit dat Amerika natuurlijk, ze zijn nu bezig om die bij de centrale bank daar om de rentes weer rustig iets op te gaan laten lopen en te stoppen met het opkopen van de treasuries, hè, dus van de staatsschuld van Amerika. Dus die moeten ze dan ergens anders aan kwijt. En ondertussen is er weer een enorm tekort van 1,3 biljoen. En dan moeten ze toch weer een hoop geld gaan bijdrukken. En als dan tegelijkertijd dit gebeurt, waardoor ze dus minder van die dollars, minder van die inflatie kunnen exporteren, ja, dan is toch Er komt misschien weer dollars terug naar de VS hierdoor. Dus ik denk toch dat dit inflatie moet gaan, prijsinflatie moet gaan veroorzaken op een gegeven moment, toch?
Ja, en, je zou het wel zeggen, ja. Want inderdaad, als landen bij bijvoorbeeld bij Rusland olie moeten kopen en dan in yuans af moeten rekenen, dan gaan ze eerder yuans
voorraden.
En dan zeggen ze, ja, waar hebben die dollars eigenlijk nog? Stuur die maar terug naar de VS. Plus dat is natuurlijk nu met die nieuwe belastingreglementen is het verdediger geworden voor Amerikaanse bedrijven om een hoop geld uit het buitenland dollars terug te halen naar de VS. Als ja, al die dollars, ja, die kunnen gewoon allemaal enorme prijzen gaan opjagen, die dollars. Die jagen gewoon een kleine hoeveelheid goederen na, die ook nog kleiner wordt vanwege die handelsoorlog die Trump is begonnen met China. Door te zeggen, ja, willen we dit niet importeren of als er minder goederen komen uit China, terwijl de Amerikaanse winkels vol liggen met Chinese goederen, dan zijn er minder goederen en er komt meer geld terug. Dus ja, je zou zeggen, dat moet wel tot inflatie leiden.
Maar begonnen is niet helemaal het juiste woord, hoor, want de Chinezen doen natuurlijk zelf ook allerlei dat soort dingen. Dus worden de media zeggen dat Trump die oorlog is begonnen, dat is niet helemaal correct. Maar
hij maakt
het in ieder geval wel erger.
De Chinezen hadden eigenlijk al hogere tarieven voor Amerikaanse goederen dan andersom. Dat was geloof ik al 4% tegen 1% of zo. Dus het eigenlijk inderdaad, Chinezen die hebben, ja, die doen dit al veel langer.
Ja, en die
maar het is eigenlijk heel raar bij
die staal die ze exporteren naar de VS, die is gesubsidieerd.
Ja.
Dus daar is natuurlijk ook een vorm van manipulatie op. Plus dat ze inderdaad zelf ook die heffing hebben.
Ja. Ja, je zou zeggen, het is. Ja, de meeste libertariërs die zullen gewoon zeggen van nou ja, je hoeft als een ander land heel veel tarieven instelt, dan belasten ze alleen maar hun eigen burgers ermee met hogere prijzen.
Ja.
Het heeft totaal geen zin om dat tweezijdig te maken, om dan terug te slaan door je eigen burgers ook een oor aan te naaien, ja, door Chinese producten duurder te maken. Je moet gewoon heel blij zijn. Als ze gratis staal aan je brengen, dat is het nog mooier. Ja, het is wel even vervelend voor je eigen industrie, maar het is gewoon, ja, het is wel gratis staal. Dan ga je gewoon dingen met staal maken, die ga je met hun gratis staal, en die ga je terug exporteren naar China.
Ja, en als zij er ooit mee ophouden, dan kan je gewoon je eigen industrie erop zetten, toch? Ja,
ja.
Dus, de Amerikaanse staalindustrie stelt toch eigenlijk al niet zoveel voor. Ik bedoel, het is.
Nee, dat gaat juist heel goed al afgelopen jaar.
Vanaf het begin, vanaf de oprichting van de VS, heeft het al aan de subsidietiet gelegen, ja.
Ja, grappig is ook dat ze.
Ja, maar er is wel de laatste jaren door de VS meer staal geëxporteerd. Er zijn minder banen in, maar er worden meer geëxporteerd, juist, had ik gelezen.
Het vreemde is ook dat van het begin af aan de Amerikaanse staalindustrie zei, we hebben subsidie nodig omdat we nog jong zijn en niet gekrachtig genoeg om ons tegen de wereldmarkt van de Britse staal te verzetten of te weren. En het is gewoon 200 jaar subsidie inmiddels. Het blijven maar steeds hetzelfde argument.
Ja, David Stockman die had gezegd dat het even de staalindustrie in Amerika, dat is de meest gepamperde industrie van het hele land zo'n beetje.
Ja, 200 jaar hulpeloos al.
Ja.
En de Chinezen hebben ook nog iets gedaan met die petro-yuan, dat ze hebben ook nog goud futures zijn ze gaan traden. Dus dat betekent dat om het risico weg te nemen, dat ja, er moet natuurlijk krediet verdiend worden en geloofwaardigheid met zo'n munt. En veel landen zullen ook denken, ja, yuan, wie weet zetten ze de drukpers er zo aan en dan is het allemaal waardeloos. En de dollar is dat ook al gebeurd, maar tot nu toe heeft het altijd redelijk een beetje over de korte termijn in ieder geval zijn waarde behouden. Daarom hebben ze er ook een goud future bij gemaakt in Shanghai, zodat je ook je yuans eigenlijk met goud kan afdekken nog.
Mm-hmm. Oké, okay, ja. Geef je het veel toekomst?
Ja, ik denk dat dit wel een hele zware poging is. Zwaarder dan wat we tot nu toe gezien hebben. En ja, als je kijkt naar de historie van wereldreserve currencies, dan zie je gewoon dat 100 jaar ongeveer wel het maximum is. Ook voor het Britse pond is 100 jaar dominant geweest. En als je zo terugkijkt, al die keizerrijken, de Spaanse peseta's. Je hebt allemaal langer dan 100 jaar houden ze niet uit. Dus de dollar die zit al redelijk ver.
Maar ik denk niet dat die petro-yuan de nieuwe world reserve currency wordt. Ik denk dat er wel iets anders komt met of goud of
Bitcoin
of andere commodities gebeuren. Je hebt natuurlijk ook nog die SDR's en zo. Dat kan wel iets worden, maar dat dit niet dat het idee van zo'n fiat geld als World Reserve Currency, dat is gewoon ten einde nu. Maar ik denk wel dat dit, de VS kan niet verder niks aan doen. Je kunt er gewoon leidzaam toezien hoe hun positie minder wordt.
Nou ja, ze kunnen natuurlijk gaan demoniseren. En dat zijn ze met Rusland wel heel hard aan het doen. Maar ik denk dat dat eindspel daarvan heel onduidelijk is. Wat willen ze nou? Gaan ze daar echt ze kunnen toch geen oorlog gaan voeren met Rusland.
Ja, dat gaat ook niet.
Het blijft bij retoriek en boycotts en dat soort. Ja,
dus, ja en natuurlijk van de proxyoorlogen en zo, wat ze Syrië en al die dan allemaal doen.
Ja, al die kleine landjes eromheen allemaal naaien.
Maar op een gegeven moment houdt het ook op als het geld op is. Want ze kunnen nu al die militairen, zeg maar, ze hebben nu weer budget voor. Maar dus al die vliegtuigen zijn, dan moeten we onderhoud hebben en zo. En dus gewoon, ze zijn zich overal oorlog aan het voeren. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer houdbaar. En dan, dan moeten ze gewoon, worden ze gewoon gedwongen door de financiële realiteit om daarmee te stoppen. Dus. Alleen het is te hopen dat ze voor die tijd niet nog veel meer schade gaan aanrichten. Wat ik wel denk. Ja.
Mm-hmm. En Syrië was natuurlijk ook mislukt, de hele proxyoorlog. Om daar, eigenlijk hebben ze het een beetje af moeten leggen tegen de tegen Assad en de Russische en de Iraanse hulp. En ik denk ook dat ze langzamerhand helemaal kwijt zijn waar ze allemaal wapens naartoe sturen. Want ze hebben natuurlijk bakken met wapens en allerlei rebellengroepjes gegeven. En je zag wat er in Syrië gebeurde. Dat ze dan geven ze het aan gematigde rebellen. En die draaien zich om en die gaan. En al die wapens liggen zo bij ISIS. En dan hebben ze gewoon een enorme berg wapens gewoon aan de meest radicale moslims geleverd. En dat is heel moeilijk in de hand. Het is net als, wat dat betreft, net als centrale bankgeld. Die Mark Faber die heeft het wel eens gezegd. Ja, je kan wel een hele hoop geld creëren. Maar als het eenmaal los is, dan kan je heel moeilijk controleren waar het heen gaat. Ja. En dat is met wapens eigenlijk ook zo. Er zitten allerlei loyaliteiten die onduidelijk zijn. En,
veel van die wapens in Irak en Syrië, met ISIS, die komen uit Libië, toch?
Ja, inderdaad. Ja. Daar zat een hele grote wapenexportclub. Ja. Waar ook die ambassadeur bij betrokken was. Ja.
Ja.
Die zat natuurlijk in Benghazi, wat helemaal geen ambassadestad is, maar die een beetje wapens te handelen.
Ja.
En videospelletjes onder de naam The Red.
The Red?
Ja, hij was een bekend speler in een of ander computerspel, online gaming.
Dat hele dag te gamen daar.
Ja, hij zat de hele dag te gamen, ja. En daar had hij de bijnaam The Red. Maar hij was daar ook aan het gamen toen de aanslag plaatsvond. Ik moet even weg, zei hij. Was het. Maar in ieder geval, ik denk dat het heel moeilijk is om op deze manier. Het is gewoon een grote chaos om met allerlei rebellengroepjes en proxyoorlogen om dat allemaal te controleren. Je weet gewoon niet meer wie voor en wie tegen wie is. Ik denk net zoals Dennis dat het heel moeilijk wordt om de wereld weer te overtuigen om weer een nieuwe groep eikels met een geldpers het vertrouwen te geven. Dat zou, als je ziet wat in China gebeurt met dat hele surveillance state gedoe met punten halen en dat je niet meer mag vliegen als je die geen punten hebt of niet meer in de trein mag.
Dat je vies op de stoep geparkeerd hebt.
Ja, dat heeft natuurlijk ook geen toekomst uiteindelijk. Dus je vraagt je inderdaad af of ze dan, het lijkt me nog waarschijnlijker dat ze dan inderdaad zo'n soort SDR nemen, zo'n IMF-munt met een
bandje. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon, die cryptocurrencies bijvoorbeeld, dat is gewoon stabieler en dan kan die worden bijgedrukt. Dus op een gegeven moment, omdat het gewoon superieur is, is dat toch zeg maar, dan gaat het toch die rol overnemen. Want je kunt natuurlijk niet, je kan er met een geweld een heleboel doen, maar die staat niet boven de economische wetten. Dus als jij een currency hebt die gewoon continu inflatie heeft en Bitcoin heeft dat niet, ja, dan kan je toch niet zeggen van ja, maar wij willen dat iedereen deze gaat gebruiken. Ja, mensen willen dat zo niet. En je kan niet heel de wereld dwingen om, dat is gewoon niet haalbaar.
Ja, dat is het punt als ze zeggen van ja, we willen dat je belasting betaalt daarin. Dat kunnen ze nu natuurlijk ook afdwingen en dan moet jij toch werken om die munt van hun te verdienen.
Jawel, maar dan, daarmee dat is iets anders dan de wereldreserve muntstatus. Dat kan je niet afdwingen, bedoel ik.
Nee, dat is
omdat
er een wereldregering is. Hè? Dus,
gelukkig niet.
Dat is inderdaad
een droom van elke Keynesiaan.
Ja, daar zijn ze natuurlijk toch al heel lang mee bezig. En ja, ik zou nog niet willen zeggen dat dat niet gaat lukken.
Nou, voorlopig denk ik in ieder geval niet. We zien een enorme nationalistische backlash de afgelopen jaren. En voorlopig lukt het in de EU nog niet eens om de boel bij elkaar te houden.
Maar ik had nog een enigszins bitcoin gerelateerd berichtje. We hadden het eigenlijk al eerder over gehad in een van onze eerdere uitzendingen. Het gaat over de crypto-anarchist die toen opgepakt was. In een van de vorige uitzendingen.
Melvin, als je dit hoort, neem even contact op voor een interview of geen radio.
Nou, we hadden daar vorige keer inderdaad wat vraagtekens bij. Of het wel van een beetje ons kringetje was. Omdat toen iets te maken had met een Rothschild schilderij.
Ja, dat had de politie bedacht om hem in de val te lokken. Maar die denken natuurlijk dat iedere libertariër een of andere conspiracy gek is. Dus dat lijkt mij eerder. Maar ik had begrepen dat hij dus zo'n waarschijnlijk geld heeft dit gewassen van mensen die drugs hebben verkocht en zo. En,
ja, wat maar
dat
ook
is nooit echt helemaal bewezen.
Ja, het beetje wat het beetje het vreemde is, er staat er werd door de verdachte afgesproken voor de wisseltransacties op plekken als cafés, parkeerplaatsen en bij McDonald's en industrieterreinen. Wat toch te denken zou moeten geven, al dus de rechtbank. Dus ja, je mag niet bitcoins in een café verkopen, want dat geeft je te denken dan of zo. Het gegeven dat ze een commissie vroegen van 9%, terwijl het omwisselbedrijf Bitonic, dat is de benchmark kenner, 1% vraagt, pleit ook niet voor de twee. Ja, kennelijk is een bepaald winstpercentage, dat is te hoog of zo, dan moet het verdacht zijn. Als je, ik bedoel, die kledingbedrijven, die hebben ook een enorme marge op een spijkerbroek. Ze verkopen ook een groot gedeelte niet. Dus uiteindelijk valt het allemaal weer mee.
Ja, en als jij dat geld via de Belastingdienst wit was, dan ben je veel duurder uit. Dus dat is dan wel helemaal verdacht.
Via de Belastingdienst wit was, ja.
Ja.
En ze hebben vanwege de jonge leeftijd van de twee in hun blanco strafbaar beperkte de rechter zich tot 3 jaar cel. Dus dit is 3 jaar cel. Ja, daar krijgen ze, ze hebben bij elkaar geloof ik voor 10 miljoen verkocht met 9% winst. Dat is nog geen miljoen winst zijn. Ja, na kosten en zo, dan blijft er een paar ton van over misschien. En dan krijgen ze gewoon 3 jaar cel. 6 jaar geëist. Ik vind het wel behoorlijk. En twee klanten waarvan een hennepkwekerij runde en de ander harddrugs wilde exporteren. Kregen 2 jaar cel en 30 maanden cel. Dus voor het willen exporteren, dan heb je niet eens wat gedaan, maar je neemt je voor iets te doen. Dan krijg je 30 maanden cel, 2 jaar cel en 30 maanden cel. Een medeverdachte die voor 242.000 euro bitcoins wisselt in 22 trades met een bedrijf. Dus dat zijn trades van 10.000 euro per trade. En ook nog 12 maanden cel.
Nou, ik vind het echt heel gevaarlijk dit soort ontwikkelingen.
De rechter stelt dat als je in bitcoins handelt en je weet niet waar die vandaan komen, dat je dan een witwasser bent. Zeg maar. Dus als je aardbeien koopt en je weet niet waar die vandaan komen, ben je ook een witwasser, neem ik aan.
Als je cashier bent en je weet niet waar het tientje vandaan komt waar iemand zijn boodschappen mee afrekent.
Waar ik heel tevreden over ben, zegt een van de advocaten, is dat de rechtbank mijn cliënten in vrijheid laat in afwachting van een eventueel hoger beroep. De hele KYC-ellende, als je geld aanraakt of je weegt het of je geeft het uit of je doet iets met geld, ja, dan ben je, moet je gelijk moet alles helemaal zichtbaar zijn voor de overheid, anders worden we helemaal gek.
Ja, het is echt, echt verschrikkelijk, ja, want dit is natuurlijk ook hoe ze proberen om die crypto een beetje tegen te houden. Want ja, mensen onderling, en daar kun je allemaal weinig mee doen. Maar je kan natuurlijk wel bij de bottlenecks, dus bedrijven die bitcoin aannemen en de wisselkantoren en zo, kun je allerlei regels opleggen, waardoor het zo moeilijk wordt en zo duur en zoveel gedoe, dat je dat gewoon aan de dood reguleert. En ja, daarom hoop ik wel dat die decentrale exchanges een beetje opkomen. Maar dan kan je natuurlijk meestal niet je fiat geld, of ja, voor zover ik weet helemaal niet, ik zou niet weten hoe, je fiat geld ruilen. Dus dat is alleen maar voor bijvoorbeeld bitcoin naar Ethereum te handelen. Maar ja, om je euro's om te zetten in crypto, dat kan natuurlijk niet decentraal. Ja, via zeg maar, als je dus in een parkeerplek afspreekt. Maar ja, dan ben je al volgens de overheid aan een crimineel.
Nou ja, ze zijn ook bezig, of ze zijn plannen, geloof ik, om zo'n decentrale exchange te maken door bijvoorbeeld, ik wil bijvoorbeeld bitcoin kopen, maar je wil niet via een exchange gaan. Dan kan je bijvoorbeeld iemand zijn rekening betalen. En als jij iemand zijn rekening betaalt, dan maakt hij jouw bitcoin over bijvoorbeeld. En andersom kan jij jouw rekening laten betalen en dan maak jij hem bitcoin over. En dat is heel moeilijk te, ja, dan moeten ze alle rekeningen moeten ze allemaal gaan, al je rekeningafschriften. Waarom heeft Pietje Puk dit bedrag betaald? Maar dat zit natuurlijk heel vaak in een rekeningoverzicht. als jij gaat eten met iemand, dan reken je daarna ook even af van, oh, je krijgt zoveel geld en jij moet dat betalen. Dus ja, dat is heel moeilijk om daar grip op te krijgen misschien. Dus dat zou nog wel een mogelijkheid zijn voor een decentrale exchange.
Ja, natuurlijk dat er meer goederen verkocht worden in cryptocurrencies. Hè?
Ja, dat zou ook wel mooi zijn.
En dat zou eigenlijk het beste zijn, dat je het gewoon zeg maar helemaal loskoppelt van het hele fiat gebeuren. Maar daar heb je gewoon meer mensen voor nodig die dat willen.
Ja, daar moet het eerst een stuk slechter voor worden, denk ik. Als je in een Venus-laatste toestanden komt, dan zullen mensen op een gegeven moment zeggen van, nou ja, moet het maar direct in crypto met elkaar gaan handelen, dat is handiger. En ze zijn druk bezig om het banksysteem onbruikbaar te maken. Hoe vaak zijn er nou al geen storingen geweest? En je hebt natuurlijk die bail-outs gehad en je hebt... Het lijkt wel steeds slechter te worden allemaal. Het is vrij traag, hoewel ze dat al iets proberen te verbeteren.
Nou ja, ik heb een berichtje in mijn bankier-app, toen ik donderdag wat geld wilde overmaken, om 6 uur, van nou, als je donderdag na 4 uur het overmaakt, dan wordt het pas dinsdag verwerkt, dus dat is 5 dagen.
Ja.
Oh, joh.
Het maffe is dat ze gewoon...
Het gaat allemaal elektronisch.
Ja, en dan zijn ze, in het weekend zijn ze dicht, want moeten de computers uitstaan. Dat is natuurlijk dat is eigenlijk heel raar, dat de computers ook een weekend moeten hebben. Terwijl bij Bitcoin gaat het gewoon al 24 uur per dag door.
Nou, ik moet zeggen dat ik het voorheen had ik wel eens dat ik bitcoins naar euro deed. En dan, of euro naar bitcoin. En ik merk dat veel sneller gaat. Het was voorheen wel zo dat het in het weekend dan... Als ik op vrijdagavond bitcoins verkocht voor euro's. Dan kwam het pas maandag op mijn rekening. En de laatste tijd had ik al dat in het weekend gewoon al gestort werd. Het gaat wel een beetje vooruit, ja.
Dat is fijn. Ja, maar de ECB heeft zelf ook al gezegd van dat ze bang zijn dat ze weer zo weer echt een crisis komt. Wat er natuurlijk gaat komen. Dat crypto dan een probleem op gaat leveren. Omdat, dat zijn ze niet zo letterlijk. Omdat mensen dan natuurlijk gewoon zich aan het systeem kunnen onttrekken. Dus we willen dan dat mensen allemaal geld op de bank laden. Dat ze van lage rente of zelfs negatieve rente mensen kunnen dwingen om... of een bail-ins te doen om zo het systeem in stand te houden. Als mensen allemaal geld van de rekening afhalen en naar de crypto gaan... dan zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt om dat geld te stelen van die mensen. En de ECB heeft zelf al gewoon gezegd dat ze zich daar druk om maken.
Ja, maar voor die negatieve rentes, dan moeten ze natuurlijk ook nog cash afschaffen. Het kan nog wel moeilijk worden.
Ja, maar er is al heel weinig cash.
Ja, maar ze zijn al en bezig. Je ziet in de meeste plaatsen al, meeste pinkassa zal zijn. En dan,
ik heb al een paar keer dat ik ergens pin-only. Ja, ik zeg dat is wel wat van, maar ja. Ik denk dat ik toch een van de weinigen ben die zich daar aan stoort. Dus de meeste mensen zien ze prima.
Ja, zoals allemaal worst weten. Ja, en ik denk ook dat 5% negatieve rente bijvoorbeeld bij een volgende crisis, dat niet eens zoveel mensen nou zoveel pijn gaat doen. Want een heleboel mensen hebben helemaal geen spaargeld of heel weinig. Zeker als ze bijvoorbeeld zeggen, nou, we stellen de eerste 20.000 euro vrij of zo. Net zoals ze nou met box 3 belasting doen.
Ja, dan denken de meeste mensen, oh, daar heb ik geen last van.
Ja, precies. Maakt niet uit, inderdaad. En als je hyperinflatie krijgt, krijg je er zelf last van. Want op een gegeven moment is 20.000 gewoon het bedrag wat je betaalt voor een flesje cola of zo.
Ja, dat is ook verraderlijk met inflatie natuurlijk. Dat steeds meer mensen in hogere schijven van de inkomstenbelasting komen door inflatie. Omdat zeg maar, als jij vanaf 30.000 euro in een hogere schijf terechtkomt. En ja, er komt zoveel inflatie dat je op een gegeven moment... dan moet jij weer je loon hoger krijgen natuurlijk. Maar dan kom je ineens zeg maar, in een hogere schijf... terwijl je eigenlijk niet meer verdient. Alleen nominaal is het meer, maar om de inflatie bij te houden. Maar je zeg maar netto eigenlijk hetzelfde. Je kan hetzelfde mee kopen. Maar je zit wel ineens in een hogere schijf.
Nou.
Ik zeg ook dat er steeds meer miljonairs bij zijn gekomen. Misschien komt dat ook gewoon door de inflatie dan.
Dat heeft daar ook mee te maken, ja. Nou. Is in Zimbabwe en Venezuela heb je ook heel veel miljonairs.
Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat sowieso een hele progressieve belasting... De meeste mensen denken altijd van, dat betekent dat er van de rijken afgepakt wordt en aan de armen gegeven. Maar het is juist degene die het goedst in die potten roeren van belastinggeld. Dat zijn de ultra-rijken, dat zijn de Warren Buffetts en de Elon Musks en dat soort types. Dus wat je juist krijgt is dat het belastingen geld herverdelen naar de rijken toe. Ja, ze betalen wel veel, maar ze halen nog veel meer binnen. Dus
dat, ja, plus dat je voorkomt juist dat mensen rijk kunnen worden door het op inkomen te belasten. Als je echt zeg maar, de rijken zou willen belasten, wat ik natuurlijk niet wil, maar dan moet je op vermogen gaan belasten. En niet dat mensen die zeg maar, wel geld verdienen, maar zeg maar wel veel geld verdienen, maar niet heel erg rijk zijn. Dus als jij bijvoorbeeld 5000 euro per maand verdient, een goede baan hebt, maar je bent niet heel rijk. En dan wordt de helft erin gepakt. Ja, dan is het natuurlijk juist om te voorkomen dat mensen zeg maar onafhankelijk worden en zo. En echt rijk worden. Terwijl je eigenlijk zou denken van je moet die rijke mensen gaan belasten. Maar dan krijg je weer het probleem dat mensen met die veel geld verdienen en die alles uitgeven, die worden bijna niet belast. En mensen die sparen en proberen voor zichzelf te zorgen, die worden het hardst gepakt. Maar ik denk dat dat in de toekomst wel meer gaat komen. Die vermogensbelasting zijn ze al mee aan het rommelen geweest. Door het ook weer progressief te maken, ik denk dat dat de komende jaren nog veel erger wordt.
Ja, en dan krijg je ook weer een hele hoop vermogen dat zich gaat schuilhouden in dingen die niet, daar niet onder vallen. Zeg maar. Dus dan ga je weet ik veel, antiek kunst, boten, bitcoins en dat soort dingen, lijkt mij.
Ja, maar bitcoin valt er wel onder, maar is moeilijk te vinden natuurlijk.
Als ze natuurlijk die exchanges onder controle hebben en ze kunnen precies zien wat daar gekocht wordt, dan weten ze gewoon automatisch hoeveel je hebt daarna, minus dan wat je uitgegeven hebt in Arnhem. Maar trouwens, die site, er is al een site waar je met die invoices kunt werken. En dus zeg maar, de first decentralized Bitcoin invoice payment service heet het. Lamium.fi. Vins kennelijk, lamium.fi. Er is no registration required.
Voor de duidelijkheid, als ik het goed begrijp, is dit geen aanbeveling, maar gewoon dat jij dit nu toevallig vindt. Dus niet
ik kom er gewoon toevallig tegen.
Maar dat mensen niet denken van, ik ga het gebruiken, want Peter heeft gezegd dat het goed is.
Nee, precies.
Maar wij weten het ook niet.
Doe je eigen research. Er staat your bills with bitcoins in 3 easy steps. Dus je zegt, upload your invoice. Dus je hebt een rekening, die upload je dan. Geen registratie voor vereist. Dan pay with bitcoins and your bill will be paid within 24 hours.
Heb je al even gekeken? Want straks ben je gewoon je geld kwijt. Zo eentje kan het er ook zijn, hè?
Een of andere exit scam aan het promoten hier.
Nou, ja, ik laat zeggen dat ik denk wel dat dit legit is, maar geen garantie tot het als je aan de andere kant wil zitten, moet je geloof ik wel een application form invullen. Dus
dat wou ik net vragen. Dat
invoices wil betalen. Ja, maar nou zit er een risico aan. Je upload jouw invoice en de bitcoins en dan wordt die rekening betaald. Dan lopen ze eigenlijk geen risico, want ze hebben toch eerst de bitcoins voordat ze die rekening gaan betalen. Maar andersom is het wat lastiger.
Ja, jij moet eerst die rekening natuurlijk betalen. Ja. Van niemand anders voordat jij je bitcoin krijgt.
Nou. Nee, goed joh, dan gaan we even verder. Dan gaan we nu naar de koning. Of eigenlijk het schelden op de koning.
Schenden van de koning.
Ja, het schelden, het majesteitsschennis, ja. Die is iets minder strafbaar dan het eerste was. En dat is nog steeds een beperking op je vrijheid van meningsuiting.
Ja, ik heb gelukkig geen koning, dus dat scheelt.
Ja, ik ook niet. Ik heb niemand om uit te schelden. Maar ja, het gaat dan over de man die zichzelf koning laat noemen.
Oh,
ja.
Als je hem beledigt.
Dat zijn er wel meer, toch? Ik noem mezelf ook wel eens koning.
Ja. Maar in ieder geval, de koning staat nu gelijk aan een ambtenaar. Want majesteitsschennis staat gelijk aan belediging van een ambtenaarfunctie.
Ja, wat ook alweer vreemd is, dat het een ambtenaar een functie, dus een aparte categorie mens is.
Ja, maar het gaat erom omdat je dus eigenlijk niet die persoon beledigt, maar je beledigt de staat. En de staat
je beledigt de functie.
En dus dat is een soort, soort heiligschennis.
Ja, je mag dus best zeggen tegen die persoon, ik vind jou als persoon een lul, maar je functie is helemaal geweldig.
De overheid is geweldig, ja.
Dan is het oké. Nou, maar dat is een beetje raar. Maar dit gaat dus even, ik zal erbij zeggen voor luisteraar, 4 maanden cel of 4100 euro boete. Maar in theorie kan iemand die de koning nu beledigt tot 5 jaar gevangenisstraf of een boete van 20.500 euro krijgen.
Dus die staat nog weer hoger dan de staat, zeg maar. Dan de ambtenaar functie. Dit is, de koningbelediger wordt nu nog zwaarder bestraft dan van de ambtenaar.
En dan wil deze Pipo, die wil met het wetsvoorstel zorgen dat het gelijk wordt gesteld aan het beledigen van de koning, gelijk wordt gesteld aan het beledigen van gewone burgers. Dat is niet helemaal zo, lijkt me toch. Want gelijk aan het gesteld aan ambtenaren in functie.
Ja, in de praktijk wordt de belediging van een andere burger word je nooit vervoordeeld, toch?
Nee, maar dat is dus raar. Hier staat in, voor belediging van gewone burgers geldt een straf van maximaal 3 maanden cel of dezelfde maximale geldboete. Betekent dus dat je voor beledigen van iemand, kan je daar een celstraf krijgen?
In theorie wel, ja.
Dat is toch onzin? Dat is toch heel subjectief wanneer iemand zich beledigd voelt of niet?
Ja, maar dat is juist makkelijk, want dan kunnen ze iedereen die dat doet naar willekeur, kunnen ze iedereen erop pakken.
Ja, maar dus eigenlijk ook weer iedereen is schuldig. Als jouw ex-vrouw...
Ik vind het een beetje beledigend, Peter, dus ik denk dat ik...
Ja, bang! Ting! Ja, krijg jij dat geld dan of gaat het naar de staat toe? Dat gaat zeker weer naar de staat
toe. Ja, dat gaat natuurlijk weer
naar de staat. Anders zou het een manier zijn om een decentrale bitcoin-exchange te maken. Dan beledig jij mij. En dan zeg ik, wat? Geld, je moet de boete betalen.
Oh, sorry, ik maak even...
Voor de afrekenen, zeg ik al.
Ja. Ik zit ondertussen even op een beledigen voor bitcoin.nl te kijken.
Ja, je hebt een domeinnaam al.
Geen aanbeveling, maar nee.
Het doet een beetje denken aan die Chinezen. Die moesten dan geld het land uithalen onder kapitaalcontroles. En dan lieten ze zich aanklagen door een of ander bedrijfje in de Seychelles of zo. En dan gaven ze gelijk toe van, nee, we zijn schuldig, hebben de IP-wetten overtreden. En dan moesten zij dat bedrijf schadevergoeding betalen. En dat bedrijf was dan ook gewoon, zat onder dezelfde holding via de omweg. Ja, maar dan hadden ze wel het geld tot het land uitgekregen. Dus dat is inderdaad wel, dat zijn mooie dingen. Als je via de regels van de overheid, staan elkaar mensen op straat allemaal als een gek te beledigen. De politie zegt, wat gebeurt niet op? Ja, dat is een bitcoin exchange.
Ja, en mensen lopen bij die denken, wat zijn we voor gekken?
Dat was toen, ja, dat artikel hadden wij echt maanden geleden, of ja, ik weet niet, vorig jaar of zo, een keer behandeld. Maar toen was er ook een website die hield allemaal bij van wat voor zaken er allemaal liepen. En het ging echt over belediging van een hamster en 1 miljoen yuan of zo.
Belediging van een hamster, belediging van een hamster in functie is het, hè?
Ja, ja. Maar dit is wel een verschil tussen, trouwens, zie je, als beledigde burger moet je zelf aangifte doen. En een ambtenaar die beledigd is, hoeft niet zelf aangifte te doen. Daar is hij natuurlijk te lui voor. Dus dan moet hij. Het OM gaat dan uit zichzelf actie ondernemen. Die ziet van een afstandje dat de ambtenaar beledigd wordt. En die zegt: ho, ho, ho. We gaan hier gelijk eens even met het rechtssysteem opzetten. Ons overbelaste rechtssysteem. En de SGP, CDA, ChristenUnie steunen het wetsvoorstel niet om principiële redenen. Dan denk je, nou, wat een mooi principe hoort hier daarbij. Want volgens CDA-Kamer wordt de waardigheid van het koningschap met het wetsvoorstel niet beschermd.
Nee, dat is de hele bedoeling, toch?
Ja, het idee is een soort gelijkschakeling, maar het is dan inderdaad een halve gelijkschakeling, want het is niet gelijkschakelen met een burger, maar het is gelijkschakelen met een ambtenaar in functie, wat een soort...
Ja, maar dat is juist de grap van, wij bekijken dit van, die ongelijkheid is er nog steeds, want mensen van de overheid staan nog steeds hoger dan wij, maar het hele idee is, dat is sowieso gegeven. Het gaat er alleen maar om dat, zeg maar, dat binnen zeg maar, die ongelijkheid, dat niet de koning nog hoger is dan de rest van de overheid. Dus dat er, zeg maar, dat gelijk getrokken worden, dat inderdaad wij gewoon nog steeds onder de overheid staan. Dat is wel de bedoeling. Dus dat idee komt helemaal niet te sprake.
Ja, dat komt wel te sprake. Want kijk, Verhoeven wilde met zijn wetsvoorstel oorspronkelijk bewerkstelligen dat belediging van de koning gelijk wordt gesteld aan de belediging van de gewone burgers. Dat is
een soort compromis dan of zo.
Ja, dit is een compromis. Nou, dit is niet gekomen. En dat zeggen die SGP'ers ook van, nou ja, dus niet wat hij wilde. Maar dit is inderdaad een ambtenaar. Dat zijn demigoden, zeg maar, halfgoden ambtenaren, denk ik dan. Dus je hebt de koning is god en dan heb je de halfgoden, dat zijn ambtenaren in functie. En dan heb je de gewone, de minions en de proles, zeg maar, dat zijn wij.
Ja, dat zijn wij. Die mag je gewoon wel
beledigen. Ja, die mag je wel beledigen, maar die moeten dan zelf aangifte gaan doen. En maken daar 0,0 kans op, denk ik, dat
ja, maar dan heb je wel lekker zwarte bitcoin.
Ja, klootzak.
Lul.
Kitsching.
Ja, chill.
Als je Pechtold heet, dan kan je wel ongestraft groepsbelediging doen. Hè? Bij een geval van Wilders dan was het een heel groot probleem. Die beleegde Marokkanen, maar Pechtold die kon...
Ja, Russen mag.
Ja, Russen, dat mag dan wel. Hè? Die zijn dan nog minder, nog lager of zo.
Ja.
Dat is nog net niet dat je daar geld voor krijgt als je die beledigt. Maar dat... eigenlijk wel bij de publieke omroep.
Volgens mij krijg je daar geld voor,
ja. Ja, ik hoor mijn werk hoor ik wel eens de NPO. En dat is gewoon één grote tirade tegen Rusland daar, hè, op de radio. Nederlandse publieke omroep.
Ja, nee, ik volg dat allemaal niet, maar is dat zo erg tegenwoordig dan?
Ja, nou ja, ik, het viel me gewoon op. En dan,
ik hoorde het ook net.
Ja, er wordt dan soms wordt een beetje als grapje gedaan. Hè? Dan kon je een webcam dingetje om je... Zo'n klepje om op je webcam te doen. Hè? En dat was dan, werd erbij als grap geteld van ja, we kunnen de Russen jou niet bespioneren of zo.
Ja. Oh ja, nee, want het zijn de Russen die dat doen en niet aan de Amerikanen.
Ja, ik dacht ook al, volgens mij was het de NSA toch? Of weet ik nou gek.
Ja.
Ja. Ja, dit is wel een sleepwet. Wat dacht je van de sleepwet?
Ja, ja.
Ik denk ook dat het een afleidingsmanoeuvre dit is. Want mensen voelen natuurlijk dat ze aan alle kanten gemonitord, gespioneerd, afgemeten worden en de maat genomen en dat het een soort das Leben der anderen is, een soort Stasi-praktijken. Maar dus helemaal vermijden kan je dat niet, dat mensen dat doorhebben. Maar je moet de zondebok hebben en die zondebok is volgens mij, dus de Russen zijn de grote afleiding. Dat mensen dan denken van, oh ja, dat daarom voel ik dat ik zo afgeluisterd en gecontroleerd word. Het zijn die Russen die dat doen. Ik denk dat
heel veel dingen in die sleeptijd, dat al... Dat gebeurt al volgens mij allemaal, of in ieder geval een groot deel van de dingen. Ja. Maar het is allemaal niet officieel. En ik denk dat het ook problemen oplevert met rechtszaken. Dus als ze dan allemaal dingen horen op de afluisterdingen, of ze vinden allemaal informatie. En dan gaan ze natuurlijk een rechtszaak aanspannen. Maar dan moeten ze verklaren van ja, waar komt die informatie vandaan? Ja, dan kunnen ze niet zeggen van ja, we luisteren continu aan iedereen af. En af en toe dan vissen we er wat informatie uit. Dus dan hebben ze al die informatie, maar ze kunnen er niet zoveel mee. En dan nu, door dat dan zeg maar officieel te maken, kunnen ze dat natuurlijk wel. Of het kan zo zijn dat ze gewoon nu zeggen van nou, we gaan dit dan doen. En dat er dan weer nog andere dingen gebeuren die wij niet doorhebben. Dat dit een soort is van dat mensen denken, nou, alleen dit wordt afgeluisterd, alleen dit gebeurt er. Dus als ik daar niet onder val, zit ik veilig. En ondertussen wordt iedereen continu in de gaten gehouden. Want het is al zo, Amerika doet dit al. Want alles wat hier in het staat, Amerika doet dit al lang. Die nemen alle gesprekken op, dat is gewoon al bekend. En die deelt dat met Nederland. Nederland deelt dat met Amerika. Dus als de AIVD telefoongesprekken, dat kan allemaal al lang. Kunnen ze zo opvragen bij de NRC.
Ja, nou ja, maar het punt hiermee is denk ik niet... En natuurlijk als ze het allemaal wettelijk vastleggen, nadat ze uitvoerig naar de referendumuitslag hebben gekeken om te zien wat de burger daarna eigenlijk mee wil zeggen en hem daarna genegeerd hebben, dan denk ik dat ze nog steeds een probleem hebben. Want dat doet een beetje denken aan die Enigma in de Tweede Wereldoorlog. Die hadden ze ook gekraakt, maar durven ze eigenlijk niet te gebruiken die informatie. Want dan zou duidelijk worden dat zij het gekraakt hebben. Dan zou er gelijk een ander systeem komen en dan zijn ze gelijk hun winst kwijt. Dus ze lieten gewoon bewust schepen zinken, omdat ze niet wilden laten merken dat ze die code gekraakt hadden. En ik denk dat dat hier ook zo is. Als zij opeens allemaal mensen gaan veroordelen op basis van afgeluisterde telefoongesprekken en e-mails enzovoort, dan wordt gelijk heel erg duidelijk waar ze mee bezig zijn. En ik denk dat dat tot omzijdende maatregelen leidt, meer cryptografie en zo.
Ja, encryptie en zo, ja.
Dat
ze alleen de allerergste gevallen eruit proberen te pakken.
Denk het wel, ja.
Mensen waarvan ze echt denken van die moeten we echt stil krijgen. En dan dat ze dan een excuus verzinnen over rechter, corrupte rechter zoeken of zo. En dan dat ze dan op die manier dat gebruiken. Maar niet dat ze zomaar iedereen via WhatsApp aan iemand vertelt dat die waar ze iets zwart werkt. Dat ze die allemaal gaan veroordelen. Dat mensen dan allemaal massaal encryptie gaan gebruiken. En dat hele systeem niet meer bruikbaar is.
Ja, ik denk dat ze dat heel terughoudend gaan doen. En dat is ook met al die dingen zoals die IRT-affaires en zo. Dan gingen ze zelf drugs handelen. Of dat heb je natuurlijk ook gehad dat ze zelf kinderporno gingen. Of zelf zo'n website.
Dus hebben ze een maand opengehouden laatst.
Ja. En om de grote vis te vangen. En dan gaan ze bewust, laten ze een heleboel kleine visjes door de mazen der wet glippen.
Ja, het is natuurlijk ook nog zo dat het hele rechtssysteem is al zwaar overbelast. Dus als ze ook nog eens een keer al die andere kleine dingetjes moeten gaan doen, dan is het natuurlijk helemaal... Dan duurt het straks 15 jaar voordat iemand de koning beledigt. voordat hij...
15 jaar. Waarvoor had hij de koning ook weer beledigd? Ja,
ik weet niet of je wel eens...
kan me niet meer herinneren.
Het is strafrechtelijks, maar ik ben wel eens met hele kleine onzinnige dingetjes geweest. En dat kan zo 1, 2, 3 jaar duren.
Ja.
Dan moet je nagaan als het echt wat aan de hand is.
Ja, super traag allemaal, hè?
Ja, en dus als dat nog veel zwaarder overbelast wordt, we kunnen natuurlijk gewoon qua capaciteit kunnen ze dat niet aan om zomaar iedereen overal voor te gaan volgen. Godzijdank.
Ja. Maar we gaan even terug naar Pechtold. Die zei, ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten rechtzet. En dat zei hij naar aanleiding van ex-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Die erkende dat hij had gelogen. Dus eigenlijk zegt
Pechtold... Nou, ik zou zeggen, hij komt waarschijnlijk net zoveel Russen tegen als Halbe Zijlstra.
Ja, maar ja, wat hij eigenlijk wilde zeggen... Nee, Halbe Zijlstra, ja, die loog natuurlijk. Maar dat is op zich niet bijzonder. Maar hij heeft het recht gezet. En ja, Russen die zetten...
Eerlijke man. Eigenlijk is het een eerlijke man.
Eigenlijk is een eerlijke man. Want hij zet recht dat hij... Dat hij liegt als hij daarom gepakt wordt.
Een paar jaar later.
Ja, inderdaad. Ja. Maar,
een paar jaar lang heeft hij die leugen blijven spreiden. En als hij dan gepakt wordt, zegt hij... Eerst ging hij nog ontkennen, daarna geeft hij toe. En dan zegt hij van... Nou ja, dat is toch wel fijn dat hij zo eerlijk is om toe te geven.
Ja, dat hij dat recht zet. Dat is een geweldige man toch eigenlijk.
Ja, ik vind het echt prachtig. En er waren nog mensen die er nog medelijden mee hadden ook. Echt tief ten eind op, serieus man. Ik vind het echt prachtig als zo iemand gewoon helemaal afgaat als een gieter. En zijn hele carrière, tussen aanleidingstekens... helemaal onder de klote is. Helemaal prima. Ga lekker maar buschauffeur worden.
En zijn oude werkgever, dat vond ik ook nog prachtig. Zijn oude werkgever Shell, die niet eens voor hem opnam, nog een schepje bovenop deed. Hè?
Ja, dat ook niet zeker. Wat zeiden die
nou
al?
Nou ja, dit kwam helemaal aan het rollen, omdat die Shell-topman, of die oude Shell-topman,
van de veer,
wat die dan de zogenaamd degene was geweest die dat had gezegd over Poetin. Dat hij dat gewoon ontkende en gewoon, ja, eigenlijk hem gewoon liet vallen, weet je wel.
Ja, dat zoek jij lekker uit.
Ja, prachtig. Ja. Die man komt zelfs. Ja,
dat is wel mooi, want het zijn natuurlijk allemaal onbetrouwbare slangen, al die mensen. En, dus die van de veer ken ik zijn niet, maar al die politici en zo. Dus het is dan wel zo mooi dat, zeg maar, als er zoiets gebeurt. Kijk, normaal gesproken, weet je, als zeg maar, ja, jij met je vrienden iets hebt en iemand die, die wordt een keer, die opkomt in de problemen op zijn werk, dan denk je, nou ja, goede gasten, kom ik voorop en weet je wel. En maar dit zijn allemaal oneerlijke mensen die gewoon scheid aan elkaar hebben, over elkaar heen lopen. En die elkaar erbij naaien en over elkaar lopen te liegen. En dan, als er dan zoiets gebeurt, dan zie je ook, als het op een gegeven moment bereikt je een bepaald punt, dan is iemand soort van onaanraakbaar verklaard en dan laat iedereen hem vallen.
Ja, maar dat is altijd inderdaad spannend. En ik heb het idee dat dat met die Elon Musk ook zo is. Die is onaanraakbaar, geweldige superheld, technologisch. En als het financieel nog een stukje slechter gaat, dan kan ik me voorstellen dat opeens iedereen er niks meer weet. Iedereen die hem altijd zei, ja, daar heb ik nog wel eens mee geluncht. Nee, die ken ik helemaal niet. Wat ook nog wel zo leuk was, dat Pechtold had laat weten kennis te hebben over het besluit van het OM. Hij had eerder al gezegd dat zijn uitspraak over Russische politici ging. Dus het zijn vooral leugenaars of mensen die hun fouten niet rechtzetten als het over politici gaat. Dus eigenlijk zegt hij, Russische politici staan beneden Russische burgers. Dat terwijl Nederlandse politici staan ze juist boven Nederland.
Die zijn allemaal heel eerlijk, net als Halbe Zijlstra.
Het zijn al half goden, ja. Maar het is natuurlijk... Geert Wilders die had het al vergeleken. Die zei, ja, ik zeg meer of minder Marokkanen en dan word ik gekild. En hij zegt, dat is groepsbelediging. En Pechtold die zegt over Russen van, geven nooit hun fouten toe.
Dat is veel erger.
Ja.
Als je dat over Joden zegt, dan word je ook veroordeeld.
Er zijn ook veel meer Russen.
Zegt, alle Joden geven nooit hun fouten toe, dan word je echt veroordeeld in Nederland.
Ja, ja.
Want Geert Wilders zegt, is geen spel tussen te krijgen.
En Marokkaan zijn kennelijk ook een groep onaantastbaar of zo. Maar hij zegt dan ook, Samsung is niet vervolgd, Spekman niet vervolgd, Pechtold niet vervolgd. Ik weet niet wat die allemaal gezegd hebben. Ik wel vervolgd. Gelijke gevallen ongelijk behandeld. OM beschermt linkse vriendjes. Als er nog iets van de rechtsstaat bestaat, dan ook mijn zaak nu meteen van tafel. Hof moet OM niet ontvankelijk verklaren.
Ja, maar...
ja, daar heeft hij wel gelijk in.
Ja, maar je hebt natuurlijk heel weinig PVV-rechters. Terwijl je wel heel veel rechters hebt die gewoon bij lid zijn van D66 of PvdA. Hè?
Ja, ik wou net zeggen. Dat is natuurlijk wel veel plezier meteen over gaat zeggen. Van, ja, en vervolgens gaat D66 dan alleen maar niet in op de inhoud van wat Wilders zeggen. Maar die gaan alleen maar zeggen van, ja, hij beledigt de rechters en hij respecteert de rechtsstaat niet. Maar die gaan helemaal niet duidelijk in op het feit wat hij zegt. Maar volgens mij wel, ja, dat is toch gewoon zo, of niet?
Ja.
Dan kun je verder van vinden wat je wil, maar...
Ja, maar ze zeggen, Edith Schipper zegt dat PVV-voorman met zijn uitlatingen het vertrouwen in de democratische rechtsstaat ondermijnt. Maar het is niet zo dat als je één bepaalde groep pakt en de andere niet, dat je daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnt. Nee, degene die dat aanwijst dat zo is, die ondermijnt de rechtsstaat. Dat is ook altijd de boodschapper, precies. Die is dan de lul. Ja, die, ja, net zoals met die e-mails.
Mijn oom die heeft mij vroeger misbruikt. Dat is van, ja, door jou is nu ruzie in de familie. Ja. Niet door je oom, maar door jou.
Ja. Wij zagen met die e-mails ook zo, die gelekt waren van Hillary Clinton en van de Democratische Conventie. Dan, dan worden die e-mails gelekt en dan wordt er, ja, door die Russen, die hebben door te laten zien wat verdalige dingen wij deden, door mijn e-mails te lekken, hebben ze de verkiezing beïnvloed. En dan is er, ja, ja. Wacht even, nou zijn opeens de Russen de quiet peer, terwijl de hele inhoud van de e-mails...
Die vertelt dat jij corrupt bent.
Ja, die vertelt dat jij corrupt bent, daar is opeens... daar is opeens geen aandacht meer voor. Het gaat alleen maar over wie ervoor heeft gezorgd dat ze gelekt zijn. En ook dat
maar stel
is...
dat ze dat echt zouden hebben gedaan, wat volgens mij niet zo is, maar stel dat dat zo zou zijn, zouden ze dus voor gezorgd hebben dat de Amerikaanse bevolking weet hoe corrupt is. Dus dat zou iets goed zijn. Dat maakt toch verder niet uit aan wie dat heeft gedaan.
Nee, inderdaad. Maar en zelfs wie dat heeft gedaan is heel, heel dubieus. Want ja, er was zo'n democratische staffer, Seth Rich. En die is op een hele rare manier vermoord in een wijk waar bijna eigenlijk nooit roofmoorden gepleegd werden. En dat zou dan een roofmoord zijn geweest, maar ze hebben hem gouden ketting en zijn telefoon en zijn portemonnee, die had hij gewoon nog. En
hij was een Bernie Sanders supporter.
Ja, en het was ook zo dat...
Daar ging het over, hè, dat ze dus Bernie Sanders hebben genaaid ten opzichte om Hillary Clinton. Dat was een van de dingen die zijn gelekt. En er wordt gezegd dat hij misschien dat lek was. En dat is ook aangetoond door mensen van vroeger van NSA. Onder andere Russ Dice en zo, die uit klokkenluider. Die hebben dus aangetoond dat de snelheid waarmee die data van die computers is afgehaald. Dat is te snel om via internet te zijn. Dat is lokaal gebeurd, dus met een USB-stick of zo. Ja. Dus het is een lek geweest. En Wikileaks heeft zelf ook gezegd, het is een lek geweest en geen dingen zijn. Dit is niet van de Russen. Dus het is gewoon gelekt, het is niet gek.
Ja, en dat is ook de reden waarom ze, ik denk dat die moord op Seth Rich, dat de reden is waarom ze opeens zo ontzettend naar die Russen gaan wijzen. Het is eigenlijk net, je zit in een vergadering en iemand laat een wind en die begint gelijk iemand anders te beschuldigen. En dat is alleen maar omdat hij het zelf gedaan heeft. Ik denk ook, eerst hebben ze die Seth Rich vermoord. Maar ik neem hier absoluut geen verantwoordelijkheid voor deze uitspraak natuurlijk. Maar en daarna hebben ze... als de bliksem de Russen lopen beschuldigen en daar heel lang op blijven hameren om de aandacht af te leiden, lijkt mij dat gebeurde daar.
Ja, plus, wat ook nog eens een keer mooi is dat dus nu ook blijkt dat die Hillary Clinton zelf en mensen om haar heen, dat die geld hebben aangenomen via die foundation van de Russen om een uraniumcontract of zo. Ja, dat precieze details weet ik niet, maar...
Uranium One, de verkoop van Uranium One.
Dat zij zelf eigenlijk, dus allemaal waar je dus kernwapens van kan maken en zo. Dat zij die zelf zich hebben laten betalen om daar Russische verkapte staatsbedrijven voorrang te geven of zoiets, was dat geloof ik.
Nee, als Secretary of State heeft zij het goedgekeurd dat de Russen dat Amerikaanse uraniumbedrijf overnamen.
Ja, en daar heeft zij gewoon geld voor gehad met die foundation. Dus het is gewoon omgekocht om dat goed te keuren, eigenlijk.
Ja.
En als dat geen collusion is met de Russen, dan weet ik het ook niet meer. Maar,
plus dat hele rapport over dat Trump prostituees hebben gehuurd in Moskou om op het bed van te pissen waar Obama en zijn vrouw op gelegen hadden. Dat was een heel rapport.
Even eerlijk zou ik ook wel willen doen.
Ja. Als je dan toch prostituees inhuurt, dan ga je er gelijk even laten pissen op een bed.
Als ik naar Rusland ga, dan...
Maar... dat rapport dat kwam weer bij, hoe heet hij ook weer?
Christiel of zoiets.
Ja, Christopher Steele vandaan.
Christopher Steele, ja.
Dat is een spion, een dubbel spion eigenlijk. En die had... voormalig spion, inderdaad. En die had het weer vanuit via Russische contacten gekregen, dit verhaal. En waarschijnlijk is het een fake news verhaal waar die...
Maar Hillary Clinton en de Democraten hebben hem betaald. En die informatie komt bij hun vandaan. Die hebben zij hem waarschijnlijk gegeven. Maar, van, ja, maar als jij het dan zegt, want jij bent een voormalig spion, dan... En dat is zo'n beetje via is dat in de handen van John McCain gekomen. En die is er toen mee naar de FBI of zo gegaan. En toen ineens was het zeg maar dat dat een ding was. Dat het gewoon een bullshit verhaal is. En toen zeiden ze van ja, maar het komt vanuit de spion. En dat moeten we toch... onderzoeken.
Ja, en wat ook nog wel apart is, dat die...
En dat hebben ze ook nog weer als excuus gebruikt om af te luisteren, toch? Of niet?
Ja, want dat was dan met het buitenland. Want Amerikaanse overheid mag geen Amerikaanse burgers afluisteren, want die zijn beschermd door het vierde amendment, dat je niet zonder goede verdenking af mag luisteren. Huishoeking mag doen. Maar dat geldt niet voor buitenlanders. Dus als er dan sprake is van collusion met een buitenlander, ja, dan houdt het hele Fourth Amendment houdt dan op en dan mag je hem...
Ja, plus, want we moeten natuurlijk die buitenlander afluisteren. Dus als jij dan met die buitenlander, maar dan horen ze jou ook.
Ja.
Als ze dan zeggen van, nou, we moeten die Russen afluisteren waar Dennis mee belt. Ja, Dennis is een Amerikaan, maar ja, we moeten die Russen afluisteren. En ja, die kan niet één deel van het gesprek afluisteren. Dus...
Nee. Dus dat is een mooie omweg. En wat ze natuurlijk ook veel doen, is gewoon samenwerken met buitenlandse geheime diensten. Zeggen, kunnen jullie dat even voor ons opknappen? Dan helpen wij jullie wel weer uit.
Ja.
Maar wat ook wel interessant is, is dat die Skripal, die Rus die vermoord is, die was weer maatjes met die Christopher Steele. Dus ik heb ook het idee dat daar nog wat losse eindjes moesten worden.
Dat is ook wel heel vreemd.
Weggewerkt.
Ja. Ja, de verhalen klopt natuurlijk geen zak van natuurlijk, hè, van die...
Je maakt mij niet wijs dat ze dat met dat poeder gaan doen, terwijl je die mensen gewoon neer kan schieten, terwijl dat makkelijk traceerbaar is. Dat lijkt me echt gewoon, zeg maar...
Speciaal.
Ja, ik ga mijn eigen handelsmerk hier...
Ja, ze hebben heel speciaal Russisch gas.
Stond er nog greetings from the Coastie Beer op? Of,
ja. Je hebt het gas aan laten ontsnappen, staat er. Hello, Poetin.
Ja, we hebben met in het Russisch hebben ze nog op de auto geschreven. Nee, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk 100.000 manieren waarop iemand kan doodmaken. Dan kiezen ze net die ene manier waarvan zij kunnen zeggen, hé, hey, dat is alleen in Rusland komt dat vandaan.
Ja, er zijn wel meer dingen die daar niet aan kloppen. Hè? Dus, die agent die voor het huis stond, nou, ja, die was natuurlijk die zit op de intensive care. Ja, dat gas dat was daar dat losgelaten. Terwijl ja, als je één microsnuifje neemt van het gas, dan ben je al helemaal dood. In ieder geval die twee, die spion en zijn dochter, die... zijn door die hal gelopen, hebben eerst nog even uitgebreid gegeten. Pas veel later werden ze onwel en zijn ze op een bankje gaan zitten. Nou ja, terwijl ze onder al dat gif zaten, kwamen allerlei...
Maar het meest dodelijke gas, weet ik wel, toch?
Ja, er kwamen alle omstanders, die kwamen nog even kijken of het goed met hun ging om hen te reanimeren, noem maar op. Die hebben helemaal niks. Weet je wel? Ja, het hele verhaal, het is gewoon een compleet vreemd verhaal. Dus klopt.
En de locatie is ook al 3 keer gewijzigd, toch? Ja. Het was eerst thuis, toen was het in een restaurant, toen in de auto.
Ja, en toen op een bankje.
Ja, dat ze nu al een onderzoek hebben gedaan dat niet aangetoond kan worden dat het uit Rusland komt.
Ja, ja.
Zo.
Nou, het is allemaal pure false flag toestanden dit. Ook de snelheid waarmee het gaat. Ze hebben binnen no time, voordat er enig bewijs is, of voordat er weten ze gelijk al wie de dader is. Dat is gewoon heel verdacht. Dat is iets waar ik altijd heel erg op let, als er gebeurt wat. Ja. En binnen eigenlijk met 9-11 is dat ook zo. Ze wisten
net
al,
zeggen, met 9-11 was dat ook.
Ja, de presentator van de BBC, die stond al te praten voordat WTC-7 stond nog overeind. Stond ze al te rapporteren over het instorten van WTC-7. Dus ja, dat soort dat hele snelle reactie, alsof het hele draaiboek al klaar ligt, dat is heel verdacht.
Ja.
Zeker. Klopt. Ja, maar dan gaan we nog even naar de koning toe. Zullen we het niet
zijn terug, we cirkelen terug naar de koning.
Ja. Want dat gaat langer mee dan premiers en ook langer mee dan dubbelspionnen. Ja, toch een bruggetje gemaakt. Wat is er aan de hand?
Onze premier gaat ook wel aardig lang mee, vind ik. Maar ik vind het, dit is dus een NOS-bericht. En er staat gewoon de titel boven. Koningen gaan vele malen langer mee dan premiers. Ik bedoel, als je gewoon echt wil hebben dat iemand heel lang meegaat, dan neem je gewoon een dictator, toch? Net zoals in China. Die gaat onbeperkte termijn heeft hij.
Ja, maar het is ook een beetje, ik vind het ook wel een raar iets. Want iedereen weet toch, van een premier kan je wegstemmen en een koning niet. Daar kan je niet eens voor kiezen. Dan zit je gewoon mee opgeschreven.
Ze doen het voorkomen als een soort duurzaamheid. Van nee, koning is veel duurzamer. Duurzamer, want die gaat heel lang mee. Dictator for Life gaat ook heel lang mee. Wil je dat dan hebben graag? Of,
Er wordt toch wel vaker als argument gebruikt voor de monarchie. Dat het een soort stabiele factor is voor lange termijn en zo.
Hans-Herman Hoppe heeft natuurlijk als argument voor de monarchie. Omdat het een soort privé-slavenfarm is van de koning. Is het voordelig voor hem om een goede toko slavenfarm na te laten voor zijn nageslacht?
Ja, dus niet van schulden en dat soort dingen.
Ja, dus niet, inderdaad niet enorme schulden opbouwen. En hij zegt, als je premier hebt die om de 4 jaar wisselt, dan krijg je dat elke premier weer enorm veel schulden opbouwt, heel zijn zakken vol stopt en dan het zinkende schip voor de volgende nalaat, die nog meer schulden in probeert te pompen. En ja, ik denk, hij vergelijkt het wel vaak van, stel dat je een huis hebt en je hebt een manager die om de 4 jaar vervangen wordt. En die gaat er proberen zoveel mogelijk geld uit te halen. Ja, dan gaat hij natuurlijk helemaal vol stoppen. Hele kleine kamertjes allemaal illegaal erin zetten. En dan is het helemaal uitgewoond na 4 jaar. Maar als je
hetzelfde wat je ziet met... sorry, ga verder, ja.
Nou ja, als je dus een langere manager hebt of een eigenaar... die de restwaarde van het huis ook nog belangrijk vindt... die zal er veel verantwoordelijker mee omgaan.
Ja, je ziet dat ook met bossen bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Als dan zeggen, al die bossen worden weggekapt en dit, dan, maar dan vraag je altijd af van ja, waarom zou je dat doen, weet je wel? Want als je dat allemaal wegkapt en er is niks meer, dat is helemaal niet... Ja, weet je wel, dat is net als als jij een meer hebt waar allemaal vissen in zitten. En je gaat het niet helemaal leeg vissen in één keer, want dan heb je er een jaar daarna heb je geen vissen meer. Je vist een beetje, hè, omdat het in stand te houden is. Maar als jij natuurlijk dat bos niet in eigendom hebt, of dat meer niet in eigendom hebt, maar je hebt alleen maar het recht om er 1 jaar lang zeg maar, helemaal los op te gaan.
En het volgende jaar gaat je concurrent ermee aan de gang.
Precies. Dan heb jij gewoon een incentive om dat helemaal leeg te halen. En dat gebeurt er, want ze verkopen dus niet die grond, of het meer, maar ze verkopen de rechten om er op te, zeg maar, om het bos, om het, de bomen weg te hakken. Dus ja, wat doen die bedrijven? Die gaan helemaal los zonder enig oog voor de lange termijn. En vervolgens geven ze zo, ja, dat is kunstzuinige kapitalisten. Ja, dat
en die
is
proberen het maximale uit hun licentie te halen, inderdaad, zonder...
Logisch.
Want zij hebben er geen enkel nadeel van dat, wat er volgend jaar nog van over is. Dat maakt ze toch niet uit, want ze hebben geen licentie voor volgend jaar. En dan is het weer terug bij de overheid en dan zien die maar wat ze ermee doen. Dus inderdaad,
ja,
dus dat uitgewoond
eigenlijk.
Een
eigenaar
en tragedy of commons, heet het, hè?
Ja.
Dat is net iets anders eigenlijk. Gof.
Ja,
in dit geval gaat het dan om één specifieke partij die tijdelijk mag doen. En bij de tragedy of commons gaat het om dat bijvoorbeeld de openbare ruimte niet zo schoon is als je eigen huis. Omdat zeg maar, iedereen daar, of inderdaad een meer, wat je gewoon met z'n allen gaat vissen. Wat niet van één iemand is of van één partij is. Waarbij iedereen gewoon er zoveel mogelijk uithaalt, omdat je kan het wel inlaten, maar ja, je hebt er toch geen controle over. En op de lange termijn kunnen andere mensen het leegvissen. Dus dan heeft iedereen een incentive om het zo snel mogelijk leeg te halen. En in dit geval waar wij het nu over hebben, is dat het dan één partij door de overheid wordt aangewezen om, in het geval van die bossen en in het geval van die meer, heb je dan quota en zo. En,
maar je zou natuurlijk prima meerdere eigenaars kunnen hebben van een meer, als het echte eigenaars zijn. Zolang ze allemaal maar profiteren van de opbrengsten van de vis uit het meer, dan zullen ze allemaal belang bij hebben dat er volgend jaar ook weer vis is.
Ja, maar niet alleen van de opbrengsten dus, maar ook van, zeg maar, van de waarde van het meer zelf. Ze moeten echt eigenaar zijn en niet alleen de recht krijgen om het leeg te vissen.
Ja.
Echt, dat is waar het om gaat. En dat zie je dus ook met landen inderdaad. Dus dat de koning zeg maar, wat meer belang erbij heeft op de lange termijn. En dat is wat Simon Hobbes' argument ook is. Is inderdaad van ja... Dat een van de nadelen is van democratie. Het is niet zo dat hij pro-monarchie is, maar hij denkt wel dat het beter is dan democratie.
Ja, en ik denk zelf dat het wel klopt. Plus dat je bij koningshuizen kan je ja, zowel geluk als pech hebben. Want als je kan natuurlijk net een sukkel treffen die gewoon helemaal niks doet. En dan ben je heel gunstig af als land. Als bevolking. Ja, je kan natuurlijk ook een hele megalomane maniak treffen die enorm veel projecten gaat ondernemen. En dan heb je pech, want dat wordt natuurlijk een grote ellende. Maar bij democratie weet je eigenlijk zeker dat de grootste, glibberigste, begladste leugenaar boven komt drijven. Met
maar
die de mooiste
wel zo dat de koning over het algemeen ook, de eerste generatie daarvan, dat zijn ook hele foute figuren. Dat zijn gewoon de grootste warlords. Dus je hebt wel een genetische factor natuurlijk dat die kinderen daarvan waarschijnlijk...
Dan trouwen ze meestal met Lady Di of zo, of met een lekker ding van laag stand. En dan, dan worden diegenen toch weer een beetje vermengd. Over het algemeen.
Ja, hetzelfde als mensen die zeggen van we kunnen beter een parlement hebben door gewoon de eerste 150 mensen uit het telefoonboek... willekeurig met een lotto 150 parlementsleden bij elkaar zoeken, dat is beter dan dat we zeg maar, zo'n systeem hebben zoals nu.
Nou, ik heb toen ik in Bulgarije was nog even in het Russisch koningshuis verdiend.
Ja, die zijn heel onbetrouwbaar daar, hè?
Nou ja, je had eerst bijvoorbeeld een tsaar, die was dan zogenaamd liberaal en die ging dan iedereen emanciperen, maar ja, in dat geval was dan de devil in the details. De grote grondeigenaren kwamen natuurlijk heel goed vanaf en het gewone volk kreeg geen enkele rechten. Maar ja, ook de slechtste stukjes grond. En die moesten dan ook weer schulden afbetalen of zo over die grond die ze dan gekregen hadden. En ja, dus ze bleven daardoor in feite nog steeds horigen. Nou, de volgende die was dan weer zo'n supernationalist. En die ging heel hard op de moordenaars van zijn vader in, weet je wel. Dus daar kreeg je nog meer weerstand. En eigenlijk werd daar de voedingsbodem voor de revolutie die zou komen, zeg maar, gekweekt. En de volgende was een van de religieuze gek. Dus ja, sorry man. Ik ga eens even kijken in de Russische geschiedenis, zou ik dan zeggen.
Ja, maar dat is toch juist wat hij zegt. Dat je gewoon, je kan geluk hebben en je kan pech hebben.
Ja.
Als ik het van Peter Koek heb.
Ja.
En dat bij democratie weet je zeker dat de slechtste steeds meer boven komen drijven.
Ja,
zeker naar het systeem zijn er aftakelt. Dat zie je natuurlijk in Amerika.
Ik denk dat dan ook heel belangrijk is dat je dan heel veel micronaties hebt, weet je wel. Net zoals die lappendeken toen destijds in Duitsland. Voordat het Duitse
bedoel was. Ja, dat zou goed zijn. Dus decentralisatie en dan dat je gewoon makkelijk van het een naar de andere kunnen is dan natuurlijk wel belangrijk.
Ja, dan kunnen mensen nog met de voeten stemmen. Als je dan een goede vorst bent die een beetje anarcho-kapitalistisch is, nou, dan kan iedereen met de voeten stemmen daar naartoe gaan.
Monaco. Prins Reinier.
Ja, zoiets. Mm-hmm. Of Liechtenstein.
Ja, en Liechtenstein.
Maar we gaan nog even de overstap maken naar de ambtenaren. Want ja, je zit er nou toch op één lijn, hè, koning en ambtenaar.
Als een grote vrienden.
Ja. De koning is afgedaald naar de ambtenaar. Of de man die zichzelf koning laat noemen. Is afgedaald naar het niveau van de ambtenaar. En ja, ik had even gewoon voor de gein even Google... nieuws, even de zoekterm ambtenaren ingetypt en dan even kijken wat we allemaal dan zouden krijgen. We hebben even een leuke selectie gemaakt. Hier hebben we over een ambtenaren moeten gaan zweten.
Dat zullen we allemaal.
De zwetende ambtenaar kom je ook niet veel tegen, maar wel als het gaat om hardlopen. ambtenaren moeten harder werken dan normaal op de NK veldloop. Ja, serieus. Ja.
Ambtenaren gaan overigens wel gelijk zweten als je zegt, wat geeft jou het recht om geweld te initiëren tegen mij?
Ja.
Dan kunnen ze ook ineens heel hard weglopen.
Ja, ja.
Zo oefenen ze ook voor het NK.
Nog een leuk berichtje. Ik ga verder niet inhoud behandelen hoor, maar Tilburger slaat ambtenaar in het gezicht vanwege bekeuring.
Nou, hier wil ik eigenlijk wel meer over weten.
Ja, klik er maar op.
Ik zal even kijken.
Elfie is de leukste ambtenaar. Nou, dan willen we ook wel weten wie Elfie is. Maar ik zie hier een beetje een dikke dame. Nou, zal wel heel leuk zijn.
Dikke mensen, het zijn dat dikke mensen lui zijn. Dus dat is in het geval van een ambtenaar alleen maar gunstig. Dan richten ze minder schade aan.
Moet hierbij een beetje denken aan Erika Terpstra, zeg maar. Daar kun je wel mee lachen. Ja. Nou, wat nog meer berichten?
Het is ambtenarenavond bij Vrijheid Radio.
De Rukvense ambtenaar graaide 21.000 euro uit de kas. 120 uur werkstap.
Ja, ja, ja.
De rukkende ambtenaar. Die rukte 21.000 euro uit de kas.
Ja, dat wordt dus minder zwaar bestraft dan het beledigen van een ambtenaar.
Ja, inderdaad, ja.
Ambtenaar voor de rechter om smaad. Dat kan ook nog, hè?
Doe eens raar, beledigen een ambtenaar.
Ja, maar als een ambtenaar smaad pleegt. Nou, hier heb je ook nog ambtenaar schuldig. Maar geen straf. En die twee berichten zijn aan elkaar gerelateerd. Ik heb ze toevallig even gelezen. En dit gaat dan over een klokkenluider, zeg maar. Die is dan naar buiten gebracht dat een wethouder, die ook een ambtenarenfunctie is, die zou wat gesjoemeld hebben. Dat heeft hij dus naar buiten gebracht en dat mocht dus niet. Hij moest
wel beledigen.
Ja, dus dat was smaad voor die wethouder. En daar is hij dus voor gestraft, maar hij hoeft niet de boete te betalen of de celstraf. Maar het argument was, hij had dus naar de klokkenluidersplatform moeten gaan met deze informatie. En dan wordt er natuurlijk niks gedaan met die informatie. Dus hij is het gewoon naar buiten gebracht en dat had dus niet gemogen. Ja.
En hoe zou het trouwens zitten als een ambtenaar een andere ambtenaar in functie beledigt?
Ja, nou, dus dit geval dus, hè?
Nou, wat wel grappig is smaad en laster. Bij laster gaat het altijd om dingen die niet waar zijn. Maar smaad is dus dingen die misschien wel waar zijn. Maar daar kun je dus toch voor veroordeeld worden. Dus als jij over iemand iets vertelt. Dus stel je voor, jij rukt wel eens geld uit de kas. Hè, waar dit dus ook over gaat, dat is echt gebeurd. En ik vertel dat aan mensen. Dan kan ik dus aangeklaagd worden dat ik dat aan mensen vertel. Dat jij dat doet, terwijl het gewoon echt waar is. Terwijl jij dat echt hebt gedaan. Daar kan ik veroordeeld voor worden. Dat is strafbaar.
Dus jij zegt eigenlijk, waarheid is van ongeschikt belang.
Nee, ja, smaad is mensen zwart maken, maar ook dat kan ook gewoon over iets zijn wat echt gebeurd is. Dat doet er dan helemaal niet toe.
Nou, dat is wel vreemd, ja.
Ja, dat is heel vreemd. En ja, bijvoorbeeld ook
met je mag, dan kennelijk wel zeggen dat het niet zo is. Bijvoorbeeld de Rukfense ambtenaar stelt 21.000 euro uit de kast. En dan zeg jij, de Rukfense ambtenaar heeft geen geld gestolen. Dan lieg jij dus, maar het is geen smaad. Je spreekt geen kwaad over.
Ik weet niet hoe dat precies werkt. Het is ook niet, misschien als mensen vragen, heeft hij dat gedaan, mag je wel ja zeggen. Maar het gaat er volgens mij ook een beetje om of jij actief... Dus bijvoorbeeld jij een blog gaat openen alleen maar om die man zwart te maken... en overal informatie, je posters op gaan hangen en dat soort dingen. Dus volgens mij heeft het daar ook een beetje mee te maken. Dat je zeg maar echt actief bezig bent om iemand zijn reputatie te vergallen. Wat hij natuurlijk eigenlijk dan op zelf gedaan heeft. Maar...
Ja, want anders wordt het moeilijk met mijn eet natuurlijk. Dan sta je onder ede. Dan zeggen ze van, heeft hij dat geld gestolen? Zeggen ja, niemand heeft iets fout gedaan, want dat anders zou het smaad zijn.
Ja, dan komt een getuige die gaat dan tegen en zeggen, ja, maar dit is smaad. Ik ga jou uitklagen.
Ja, ik ga nog even verder scrollen door deze berichten. Hier nog eentje, ambtenaar veranderd van geslacht. Om 5 jaar eerder met pensioen te kunnen gaan. Dit is niet in Nederland, dit is in Argentinië.
Kan ik me heel erg inleven. En tegenwoordig is het ook niet zo moeilijk meer, want je kan je gewoon zelf identificeren als zijnde van een ander geslacht.
Ik weet niet of het in Argentinië is, hoor. Maar...
Ja. Ik identificeer me als Argentijn, dus ik weet het.
Ja.
Nee, ik weet het niet.
Even goed nieuws, geen extra vergoeding voor ontslagen ambtenaar uit Neunen. Oké. Ambtenaar moet naar de moedernorm. Daar wist jij iets over, hè Peter?
Wat was dat nou
weer? Ja, jij had het gelezen, geloof ik.
Ja, ik had het gelezen. Vooral de titel was bij erg opgevallen. Maar het gaat dan over de Zwaneveld. Annemieke Zwaneveld in haar, dat is de ombudsvrouw, in haar jaarrapport. Dat Rotterdam moet actiever worden in het meedenken met burgers.
Voor mij niet hoor.
De hoofdconclusie is voor Zwaneveld dat er minder afwachtende houding moet worden aangenomen. Men wacht een vraag af en komt pas met informatie of suggesties. Mijn voorganger sprak wel eens van de moedernorm. Behandel burgers zoals je zou willen dat je eigen moeder behandeld wil worden. Dat houdt ook meer persoonlijk contact in.
Nee.
Voor sommigen is het...
Dat ze gingen zeggen van dat de ambtenaar de gemeente zich moet opstellen als een moeder die actief hulp aanbiedt.
Nee, dat had ook gekund inderdaad. In de ouder burger of de overheid burger als ouder kindrelatie zien inderdaad.
Ja.
Maar ik vind het ook een heel eng idee dat de ambtenaar een actieve rol gaat innemen. Dan staat hij straks met een verrekijker. Ik moet dan denken aan die ambtenaar die bij die vakantiewoningen, waar je niet het hele jaar in mag wonen, dan ging die met een camera, ging die boven de douche, ging die een mooie dame fotograferen. Omdat het was hij voor onderzoek bezig. Of zij niet het hele jaar in dat huisje wonen. Dus stond die vrouw stond te douchen. En dan kwam er opeens een camera boven het door het raapje heen zetten. Het was van een ambtenaar die was onderzoek aan het doen. Dus daar denk ik bij aan. Een proactieve rol naar de burger toe van de ambtenaar.
Nou, ik was de laatste keer bij de gemeente hier. En toen had ik een beetje discussie met die man op de balie. En toen zei ik... Ja, je moedernorm. Toen zei hij wat? Ik zei, je moedernorm. Je moet je aan de moedernorm houden. En toen ben ik dus voor dat voor belediging.
Ja, tja, dat is ook nooit goed.
Nee, ik denk, help die mensen een beetje.
Maar ja, ik heb er hier nog eentje. Hoe lang blijft de Belgische geestelijke nog ambtenaar?
Dat wil ik wel even weten hoe dat zit ook.
Ja, dan blijkt gewoon dat de overheid een kerk is, hè, wat ik heel vaak zeg.
Ja, bij je hebt natuurlijk heel vaak staatsreligie in Finland ook bijvoorbeeld.
Engeland ook nog.
Ja. In Engeland is het heel erg. Ik ben wel eens in de Anglicaanse kerk geweest. Ja, ja. En daar hangt gewoon koningin Elisabeth boven het altaar met de vlag van de Commonwealth ernaast.
Ja, maar in Engeland heb je toch ook in het House of Lords of zo, heb je toch ook allemaal van die, zeg maar, heb je het, wat wij hier in de Eerste en de Tweede Kamer hebben, zo'n systeem heb je daar ook. Maar in één van die twee zitten allemaal... Mensen die helemaal niet verkozen worden van de kerk.
Lords,
denk ik. Nou, ik ja, weet volgens mij is dat een lord. Maar er zit, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar ik weet wel dat ik daar een keer over zat te lezen. Dat ik dacht, dat is wel ondemocratisch eigenlijk.
Ja, in Finland, weet ik, is ook een staatskerk. En de staat haalt dan ook via de belastingen de kerkbijdrage op.
Echt?
Ja.
Ik dacht dat die hartstikke atheïstisch waren ook Finland, die mensen daar.
Nou, daar word je wel atheïstisch van natuurlijk, hè?
Ja.
Nee, maar ja, goed, dus even een kleine selectie van 1 week ambtenaren.
We hebben nog nieuwsberichten.
Ja, we hebben nog wel nieuwsberichten hoor. Nee, goed, dan gaan we van ambtenaren naar het Rijk en de gemeente, want die werken samen voor de aanpak. Illegale vakantieverhuur.
Ja, er moet weer een nummertje komen. Dan moeten we weer geregistreerd worden. Zodat, zodat ze je kunnen aanpakken. Zoals dat met het een beroemde eufemisme heet. Het idee is dan, ja, je mag natuurlijk in die steden mag je niet meer dan een aantal weken per jaar, geloof ik, mag jij je woning te huur aanbieden via Airbnb. Maar ja, dat is natuurlijk de, hoe krijg je dat, hoe controleer je dat? Nou, dan gaan ze natuurlijk weer, moet je je registreren voor de vakantieverhuur. En dan krijg je een nummertje en dat nummertje dan melden bij de Airbnb advertentie. En dan kan de gemeente, kan het allemaal gaan zitten controleren. En de handhavers kunnen zo eerder ingrijpen bij illegale toestanden. En de overlast.
Als ik dit lees, dan denk ik, dat moet allemaal decentraal geregeld worden ook. Want als je hebt dus hier weer een bottleneck, dat is namelijk Airbnb. En ja. Die mensen kunnen ze allemaal niet zo makkelijk aanpakken. Dus ze zeggen tegen Airbnb, luister, als jullie niet aan de registratie meewerken, dan gaan we jullie het leven zuur maken en je kantoor overvallen of weet ik veel wat. Dus dan denk ik, Airbnb nou vooruit, ik werk maar mee. En dan kom jij er als consument, als verhuurder via Airbnb, ontkom je daar ook niet meer aan. Dus dan ja, denk ik, van, je hebt echt een decentraal systeem nodig, waarbij je dus niet afhankelijk bent van één centrale partij, die dan heel makkelijk door de overheid gebruikt kan worden om, zeg maar, om iedereen lastig te vallen.
Inderdaad, helemaal in de blockchain. Dat lijkt me handig. En het is hetzelfde met Uber, is dat ook gebeurd. Dat er dus, die hebben natuurlijk ook een inval gehad en die zijn toen ook teruggekomen op dat ja, goedkope taxis eigenlijk, Uberpop.
Ja.
En ja, dan heb je alleen nog maar de officiële taxis met licentie nou die mogen doen, waardoor de hele leut
van de betaalbare,
de hele betaalbare taxirit is weer verdwenen.
Ja.
Is dat ook, dat is ook mooi dat ze het zo formuleren. Zijn natuurlijk allemaal aan het beschermen in hun agressie. Dat is natuurlijk allemaal beschermend. Onlangs bepaalde een rechter dat vakantieverhuur ten koste gaat van de woningvoorraad. Woningonttrekking. Dat oordeel geeft de gemeente een juridische steun in de rug, al dus het ministerie.
Als ik termen als woningonttrekking word, dan denk ik echt leven gewoon onder communisme.
Ja, dat is weer iemand die heeft dat zitten verzinnen, zo'n woord. Hè. Ja, normaal zou die verhuurd worden aan armlastige burgers, maar nou worden het aan toeristen verhuurd. Dus dan zitten die armlastige burgers zonder woning, dus daar moeten wij optreden.
Ja, maar ik heb ook gelezen dat ze ditzelfde gaan doen met boormachines. Want er zijn dus bedrijven die verhuren boormachines. Maar die onttrekken boormachines aan de markt, waardoor ik geen boormachine kan kopen. Want ik wil een boormachine kopen. Maar dat kan dan niet, want omdat de bedrijven die dat verhuren, die onttrekken boormachines aan de markt.
Ja, er zijn niet genoeg boormachines meer over dan.
Ja, dus dat moet echt aangepakt worden.
Ja, klopt, ja. Hey, ja, dat heb je goed gezien, ja.
En de auto's, want dan krijg je een autoverhuurbedrijf. Weet je hoeveel auto's die onttrekken? Ik wil een auto kopen, maar er zijn geen auto's meer. Omdat er gewoon verhuurbedrijven zijn die allemaal auto's aan het verhuren zijn.
Ja, je begrijpt het niet helemaal, Dennis. Woningen, dat is een vaste koek. Er is gewoon een bepaalde hoeveelheid woningen. Dat kan niet uitgebreid worden of zo. Dat kan niet bijgebouwd worden. Of, want dat zit tegen dat groene hart aan.
We weten niet hoe dat moet, toch? We weten niet hoe dat moet. Vroeger konden ze gewoon een paar stenen op elkaar leggen en een raam erin en een deur. En dan had je een huis. Maar dat is...
Nee, ja, het is rocket science woningen bouwen, die zijn er of die zijn er niet. Maar
er wordt ook gedaan alsof het probleem met die woningentekorten, alsof dat hierdoor veroorzaakt wordt door dit soort dingen.
Ja.
Dat is al decennia lang spelen in Amsterdam.
Voor Airbnb.
Hij controleert daar de volledige huurmarkt. Die heeft allerlei regels en het probleem wordt natuurlijk alleen maar erger. En dan gaan we, we moeten nog meer regels en nog meer controle hebben. En,
Nee, voordat Airbnb bestond was er gewoon geen woningnood. Dat is echt pas iets van de laatste paar jaren.
Je hebt daar toch ook dat ze op een gegeven moment bang waren dat er te veel ijszaken in Amsterdam waren. Ja. Dat zeg maar de politie, dat de gemeente zegt, ja, dat komt echt, er zijn echt te veel ijszaken nu. Dus, Oké, blijkbaar niet. Weet je, anders verdwijnen ze vanzelf wel. Ja. Ik zeg tegen die ijszaken, maar er zijn er veel te veel. Nee, maar er staan hier allemaal mensen. Wij kunnen gewoon goed rondkomen. Nee, maar er zijn echt te veel.
Wij oordelen dat het er veel zijn. Ik geloof dat je ons niet helemaal begrijpt, IJscommand.
En ik had laatst ook gelezen dat ze dan de toename van het aantal alleenstaanden de schuld geeft. Omdat er dan steeds meer alleenstaanden zijn. Dus mensen die dan, zeg maar, willen allemaal alleen wonen. En dan werd dat soort gewoon geframed alsof mensen dan heel egoïstisch zijn. Dat ze alleen willen wonen. Dat ze niet, zeg maar, met meerdere mensen in een huis willen nemen. Want ja, dan moet je met elkaar rekening houden. Dat is heel egocentrisch. Want daardoor moet je een eigen woning hebben. En dan, ja, daardoor ontstaat een woningtekort. Maar dat is natuurlijk met telefoons is dat ook zo. En vroeger hadden mensen gewoon één telefooncel. kinderen. En die deelden ze gewoon met z'n allen thuis. Maar omdat iedereen nu per se zijn eigen telefoon wil, is er een enorm tekort aan telefoons ontstaan. Waardoor mensen jarenlang op de wachtlijst staan om een iPhone te kopen. Ik weet niet of dat op orde nieuws. Maar dat is dus omdat mensen zo egocentrisch zijn dat ze per se een eigen telefoon willen. Dus die ASO's. Daardoor staan er nu enorm tekort. Ik serieus, ik wil al jaren wil ik gewoon een telefoon hebben. Maar dat is gewoon, ja, dat is niet aan te komen.
Het zit er gewoon niet in.
Nee, helaas. Nee, dat is een telefoononttrekking.
Ja, ik ben wel lekker ontbreken. Maar een beetje zorg. Ik heb een huis gekocht met een hele hoop reserve slaapkamers.
Oh, ben je weer een geweest? Je woont er in je eentje.
Ja. Ik heb wat ziekjes en vluchtelingen op de deurmat morgen.
Nou, ik zou even vertellen. Want ik in Bulgarije was, hoor ik nog dat verhaal. Dat vertelde Klaas mij. Over hoe het in de communistische tijd was. Dus dat gewoon de overheid zei van ja, jij hebt een veel te groot huis. Je moet gewoon 4 mensen opnemen.
Maar dat gebeurt in Amsterdam nu ook. Hè? Van ja, je hebt een te goedkoop huis.
Ja.
Wonen.
En dan moet je het zeg maar, dat ze verplicht. Ze hebben er ook wel dat je dan verplicht dingen moet gaan verhuren of zo. Dat is toch ook een.
Ja, maar dat is heel communistisch. Ja, want
dat kan vinden.
Dat was,
ja, dat is het ook.
Daar was het gewoon, maar had je niks te zeggen. En in één keer staat er 4 mensen bij jou in je huis. En ja. Leer maar mee leven was het dan. En je was ook geen eigenaar meer van je huis. Hè? Want op een gegeven moment kon de bureaucraat zeggen. Ja, jij past eigenlijk niet in deze buurt. Ga jij maar daar wonen of zo. Dan werd je gewoon uit je eigen huis weggehaald. Want ja, het was je eigen huis niet meer. Het was allemaal van de staat. Ja,
dat hoort, dat is essentieel aan het communisme natuurlijk. Dat je geen eigenaar bent. Hè? De overheid is eigenaar van alles. Hè? Maar het is inderdaad vorige week al een berichtje dat er huurplicht moest zijn. Zodat mensen speculanten niet in huis kochten en, dat niet, dus die moest verplicht worden om het er zelf in gaan wonen. En nou worden ze hier weer verboden om het te verhuren, want het is woononttrekking. Het is een heel
duur. Ja, er staat hier ook, ik vind hier een heel oud bericht van 2010 over mensen die een tweede huis in Amsterdam hebben moeten van de gemeente die koopwoning beschikbaar stellen voor de sociale huurvoorraad. En wie niet meewerkt krijgt een dwangsom. Dus dat is allemaal. Ja.
Nee, de overheid kan toch ook al die toeristen tegenhouden. Als ze nou al die toeristen tegenhouden, dan komt die woningen ook voorzelf moeten die dan wel naar de lokale armlastigen gaan.
Ja.
Dat moet een hele geniale actie zijn. Dus misschien voor volgende week.
Ja, het is toch heel irritant, hè? Die hele markt die maar niet meebeweegt met hoe de overheid het wil, hè?
Ja.
Heel
raar.
Verboden. Maar de Raad van Europa, die heeft ook weer wat te wouwen. Die waarschuwt voor de toename van
werkslaven.
Ai.
Dit is weer zo'n bericht waarbij ze termen zitten op te rekken. Dus dat is al een tijdje aan de gang. Ze maakten er eerst van human traffic. Ja, denk ik gewoon, dat is een buschauffeur, hè? Die rijdt werknemers naar de plaats toe waar. Ja.
Ineens weet je het, jongens.
Ja, de machinist van de NS doet dat toch ook?
Ja, inderdaad, de human trafficker. Maar dat heeft zijn kracht verloren. En nu gaan ze dus overstappen op de term werkslaven. En werkslaven zijn dus mensen die en het fotootje zijn natuurlijk allemaal zwarte mensen die met een keten om hun pols zitten en die omhoog houden.
Ja, het zou zo uit de roots kunnen komen, zeg maar.
Maar als je nou een conducteur beledigt in de trein, kan je dan ook beledigd worden voor, veroordeeld worden voor belediging van een human trafficker in functie?
Denk, officieel geen ambtenaar waarschijnlijk, omdat het geprivatiseerd is.
Ja, semi-ambtenaren, want de NS is wel 100% in handen van de staat.
Dus een semi-ambtenaar krijg je dan de helft van de straf van of zo. Je hebt een koning en dan een ambtenaar in functie en dan een semi-ambtenaar. En dan heb je ook nog een ambtenaar buitenfunctie misschien ook nog eerder.
Ik heb wel eens een keer een conductrice beledigd door haar ambtenaar te noemen. Hè? Ja, ze zat heel chagrijnig en ik dacht, je lijkt wel een ambtenaar. En het was heel erg beledigd, wilde ze bijna de politie erbij halen.
Ja, ja dat wil je veroordeeld vanwege belediging.
Dat was een semi-ambtenaar.
Te noemen. Belediging van een niet-ambtenaar door haar ambtenaar te noemen.
Ja. Maar ja, ze zitten dat. En dat, ik heb al eerder laatst een documentaire gehoord van. Het ging dan over Amerika, maar dat ze. Dat was een. Ja, een prostitutieclubje. Een aantal dames die deden aan prostitutie. En toen gingen ze en er was er ook een website van klanten die dan ratings gaven. En die zeiden van, nou, dit is een goeie. Die moet je echt eens een keer proberen. En ja, die zijn zelfs...
De website van Rob Oudkerk, zeg maar. van,
Niet bekend met de website van Rob Oudkerk, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar in ieder geval, die mensen zijn ook allemaal verdeeld voor human trafficking. En dat is ja, degene die voor die mensen opkwam, die zei, ja, dat is onzinnig. Iedereen zat er vrijwillig. En ook de klanten deden vrijwillig en die recensies, dat was ook vrijwillig. En om dat dan human traffickers te noemen, dat doen ze eigenlijk vooral omdat de term prostitutie niet zoveel angst meer inboezemt. Het is niet zo dat mensen daar nou gillend van wakker worden. Maar van human trafficking, daar komt een soort beeld naar voren van een containerschip zonder airconditioning, helemaal volgestouwd met mensen. Die in het hols van de nacht worden afgeleverd.
En er wordt de suggestie gewekt van dwang, terwijl dat natuurlijk lang niet altijd zo is. Of in dit geval niet zo is.
En dit hier gaat het dus ook bij de handel in mensen om hen als goedkope arbeidskrachten te werk te stellen. In Europa neemt hand over hand toe. In landen als België, Groot-Brittannië, Portugal, Cyprus, Servië komt mensenhandel met dit doel inmiddels vaker voor dan mensensmokkel voor seksuele uitbuiting. Maar ik denk dat al deze dingen gaan waarschijnlijk over vrijwillige transacties. Dus gaan ze het maar werkslaven noemen om het nog enger te laten lijken en nog meer draagvlak te creëren voor ingrijpen.
Ja, want natuurlijk die mensen moeten als crimineel worden afgeschilderd, die mensen zeg maar helpen transporteren van A naar B. Maar die moeten als crimineel worden afgeschilderd, maar dan heb je natuurlijk een slachtoffer nodig. Maar dat is er eigenlijk niet. Dus dan gaan ze die mensen die dus van die dienst gebruik maken als de slachtoffer framen. Dus ik betaal jou om mij te transporteren van A naar B. Ja. En dan vervolgens word ik als slachtoffer geframed en jij als dader. Terwijl jij gewoon mijn dienst levert.
Terwijl niemand denkt van ja, er was hier geen slachtoffer en geen dader.
En natuurlijk ook een reden dat die mensen ervoor kiezen om... voor degene die dit leest, ja, die heeft dan dat is een goede baan. Maar die hebben dan zoiets van, die mensen werken in barre omstandigheden ergens. En van, het is verschrikkelijk. Maar waar die mensen van vaak vandaan komen, is er nog verschrikkelijker.
Anders zouden ze dat
doen. Ja, die zoeken een beter leven. Dus voor hun is het al een stapje hoger. En dan vraag je je af van, waarom is het dan, waar komen ze vandaan en waarom is het zo slecht? Nou, ja, dat is vaak omdat daar allemaal bommen gegooid worden of zo. Of die landen zijn totaal afgesneden van de wereldhandel, zeg maar. Waardoor het heel arm is.
Is, er wordt hier gezegd dat er misbruik van die mensen gemaakt wordt en zo, maar wat volgens mij ook vaak hier een beetje speelt, is dat die goedkope arbeidskrachten komen en die gaan onder de prijs zitten in de markt. Dus dan heb je natuurlijk allemaal van die organisaties, van die vakbonden en zo, en die willen hun eigen toko beschermen. Dat is slechts wat je in Nederland hebt gezien met die vrachtwagenchauffeurs en zo. Dat zeggen, die goedkope Polen, dit en dat. En dan wordt het, zeg maar, dan gaat de SP en die vakbonden, die gaan dan... Ja, die Polen zijn super zielig, want die moeten met z'n allen op een kamer slapen. En dan die Polen, die zijn gewoon blij dat ze geld kunnen verdienen. Maar dat is alleen maar bedoeld omdat, zeg maar, dat er weer allemaal regels komen en zo. Om te voorkomen, om de concurrentie onmogelijk te maken. Zodat die Nederlandse, dat ze dan net zoveel betaald moeten krijgen. Maar dat is dan zogenaamd om... maken ze zich druk om die Polen. Maar het gaat er eigenlijk alleen maar om dat gewoon om die Nederlandse werknemers te beschermen.
Maar eigenlijk is het heel raar. Hè? Ik bedoel, een beetje, want zeggen altijd van die linkse mensen, zeg maar. De armoede in de wereld moet bestreden worden. Maar wat hun dan gaan doen is juist extra de muren hoger maken. Waardoor het voor die mensen moeilijker wordt om...
Ja, natuurlijk. Maar dat is bijna alle socialisten zijn eigenlijk nationaal socialisten.
Ja. Klopt.
Want als je er zo draaien over de grens woont, kun je de tyfus krijgen.
Ja, maar die maken de muren...
Dat geldt ook voor
de maar die maken de muren juist hoger. Er zijn mensen die hebben dan net met moeite zijn ze een stapje hoger gekomen in hun leven. In plaats van dat te applaudisseren van, je hebt jezelf een paar centimeter uit de armoede gedeeld. Dan moet een muur komen, weet je wel.
Ik weet toevallig, ik heb laatst een vloertje laten leggen. Uh-huh. Die overigens helemaal wit gedaan door iemand. Maar dat zijn dan wel mensen die uit Bulgarije komen of zo, geloof ik. Mm-hmm. En een Colombiaan. Zo'n clubje van die. En ja, waarschijnlijk doen ze dat inderdaad vrij goedkoop. Maar ja, ik heb wel een leuke vloer. Maar er stond hier dus gelijk politie voor de deur. Hè? Want ja, die lui die reed ook eerst even door die wijk rond. En toen, misschien heeft er iemand gezegd van... Nou, wat dan over ongure figuren door de wijk rondrijden.
Dan woon jij een hele andere wijk dan ik.
Peter woont in een betere buurt.
Ja, dat is echt gewoon heel mijn straat wonen alleen maar dat soort mensen.
Dus, ja, in ieder geval, er kwamen twee motoragenten. Die ene die parkeert er zo en ik nog vragen van, is er een probleem? Nou, hij gelijk naar identiteit vragen van die gasten. En dan, ja, die gast zat een beetje te grappen. Van, oh, ik dacht dat je kwam helpen. Nou, die lui die komen nooit helpen. Die delen alleen boetes uit.
Maar, dat weten ze wel. Ik wil op jou, hoor.
Ja, maar... Ja, omdat ik wel eens met andere mensen praat die meer in huis zitten. Ja, er waren ook een paar Oekraïners die dan een muurtje neerzetten, bijvoorbeeld. Ja, die werken hier gewoon voor 200 euro per dag. Terwijl als jij je vaatwasser wil laten repareren, dan kost het... iemand liet zijn vaatwasser repareren, was 287 euro of 285 euro om een vaatwasser te repareren. De eerste 15 minuten dat ze binnen zijn, kost al 75 euro.
En dan dus, moet het wel een dure vaatwasser zijn, wil dat de moeite waard zijn?
Ja, dat weet je waarschijnlijk pas achteraf dat niet het geval is.
Volgens mij voor dat bedrag kan je alweer een nieuwe kopen. Ja.
Nou ja, mijn vaatwasser heb ik al 3 jaar, die werkt prima en die kost minder dan 287 euro.
Ja, precies. Ja,
je weet waarschijnlijk niet van tevoren dat het 380 euro gaat kosten, dat wil ik maar zeggen.
Ja. Ja.
Als hij dan eenmaal klaar is en zegt, nou, dat was 380 euro, dan denk je, shit, dat had ik niet moeten doen. Maar,
dat check je toch van tevoren?
Ja, ik weet niet of die lui van tevoren...
Je zult maar iemand laten komen zonder dat je weet wat het kost.
Ja, ze weten natuurlijk nog niet wat er aan de hand is. Dat zal een beetje onduidelijk zijn. Ja, ik moet eerst even kijken. En is het 385 euro. Dan kan je niet meer terug eigenlijk. Of je moet zeggen, laat even weten als het boven de 200 euro uitkomt. Want dan is het
moeilijk. Ja, maar dan laat je het voorrang kosten. En dan eerst een half uur, dan gaat hij kijken. En dan vraag je van, nou, hoe of wat? En dan, als ze dan nog niks weten, dan... ik bedoel, dan moet je wel een beetje ook zelf bijblijven natuurlijk. Maar,
dit gebeurde ook bij iemand die uit een lage lonenlander komt. En die had in zijn stoutste dromen niet kunnen bevroeden dat je dit voor een
vaatwasserreparatuur
zoveel geld kwijt kon zijn. En hij zei
die dacht, ik ben 3 tientjes kwijt, dat is gefixt.
Ja, zij dus zei ook van als mensen in de Oekraïne bijvoorbeeld dit horen, dat dit de kosten zijn, nou dan...
Komen allemaal hier naartoe om
vaatwasser te repareren.
Ja, natuurlijk, want ik bedoel, 200 euro per dag. Dat is, ik denk dat in Oekraïne, als je 500 euro per maand verdient, dat je gewoon, dat is volgens mij een normaal inkomen daar. 500-600 euro per maand. Dus dat verdien je dan hier in 3 dagen.
Ja, er zijn dus al een hele hoop mensen die al jarenlang een beetje heen en weer pendelen en op een of andere manier zich weten te onttrekken aan al deze controle en autoriteiten.
Ja.
En die lukt het gewoon daar allemaal goede boterham mee te verdienen. Ja. Ja. Die lui moet je zien te vinden.
Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ik heb hier een berichtje over een man die de theorie dat de gun control de Holocaust zou hebben veroorzaakt, die heeft hij dan debunked.
Ja, er zijn steeds meer, of er zijn een aantal mensen, en een daarvan wordt genoemd, is een congressman genaamd Don Young. En die zegt, ja, de Holocaust heeft kunnen gebeuren omdat nazi's in staat waren om 6 miljoen Joden te vermoorden, omdat ze die 6 miljoen Joden verboden was om wapens te bezitten. En dat is natuurlijk, dat lijkt me ook wel enigszins logisch.
Dat is ook wel zo dat verboden was voor Joden.
Ja, het is zo. Joden mochten geen wapens bezitten. En dat maakt natuurlijk het is het voorportaal van de gaskamer eigenlijk.
Nou, volgens mij was het niet alleen de Joden, maar ook gewoon de Duitsers in het algemeen. Hè? Ze hebben
ze hebben juist voor de normale, voor bepaalde groepen hebben ze het makkelijk gemaakt. Mm-hmm. En voor andere groepen die zeg maar niet goed waren, hebben ze het maar moeilijker gemaakt, dus onder andere voor de Joden.
Okay.
Ja.
Later was het alleen als ze bij de partij hoorden en zo.
Ja.
Nou, ik heb hier toevallig nog een bericht ooit een keer op mijn timeline gepost, geloof ik. En dat is een krantenkop van 1933 of zo. En daar stond dan in dat, kijken hoe ik dat dan terug kan vinden.
Ja, in 34 is er zo'n wet ingegaan en in 38 ook.
Ja, dat,
maar wat een beetje het probleem is hiermee, is dat de mensen zeggen natuurlijk van, nou, als die Joden allemaal wapens hadden gehad, dan was het wel moeilijker geweest. Maar er wordt dan geframed als, er wordt dan zeg maar, een soort strawman argument van gemaakt van, Zeg maar, alsof die mensen beweren van, nou, dat het alleen maar mogelijk is geweest omdat ze geen wapens hadden. En als die Joden maar een paar vuurwapens hebben gehad, had dit nooit kunnen gebeuren. Of dan was de hele Holocaust niet gebeurd. Dat is volgens mij niet wat er gezegd wordt. Er wordt alleen gezegd dat het dan moeilijker was geweest. En dat er misschien minder slachtoffers waren gevallen. En wat natuurlijk ook logisch is, hè, als die mensen kunnen verdedigen, dan, ja, mensen die allemaal geen wapens hebben, die kun je makkelijker afschepen en in de gaskamer gooien dan mensen die allemaal een vuurwapen hebben. Dat hoeft verder niet, dat lijkt me niet heel controversieel. Maar dat, ja, dat is natuurlijk het eigenlijke argument, maar dat wordt dan verdraaid alsof mensen beweren van ja, dat dat alleen maar daardoor mogelijk is geweest en dat er anders nooit al iets had kunnen gebeuren. En ja, het is natuurlijk wel zo dat in Amerika dat dit soort dingen niet gebeurt en in Europa wel. En ja, ik vind het wel, het lijkt mij gewoon logisch dat het moeilijker is als mensen bewapend zijn. En volgens mij beweert niemand, voor zover ik weet, dat het nooit had kunnen gebeuren als er geen...
Nee, het is ook altijd...
Als ze wel wat wapens hadden.
Er wordt de term debunked gebruiken. Dat is ook altijd zo van, ja, als je dan zoekt van, oh, is dat zo? Ah, nee, debunked. Oh, debunked. Ja. Ja, dan is dat waar, want er zit een of andere hoogleraar in dit geval, is het, kijken... Deze gast zegt, it's mind-bending to suggest that personal firearms in the hands of a small number of German Jews, 214.000 in 1938, de Nazi-Germany de zaak had kunnen stoppen.
Nee, maar misschien wel voor die 200.000. Dus dan waren er misschien 5,8 miljoen vermoorden plaats van.
Ja, maar hij gaat er ook vanuit.
Best wel relevant voor die 200.000 mensen.
Hij gaat er ook vanuit.
Zijn familie misschien, sorry.
Hij gaat er ook vanuit dat die andere 6 miljoen dan geen wapens hebben. Je moet zeggen, als die 6 miljoen Joden wapens hadden gehad, dan was het wel een stuk moeilijker geweest. Plus dat het ook zo is.
Volgens mij gaat het er dan om over dat die 200.000 hadden er maar een wapen. Dus, en die zijn al ontwapend. Dus om te zeggen dat door die te ontwapenen dat die 6 miljoen mogelijk is geweest, dat is onzin. Kijk, als ze alle 6 miljoen een wapen hadden gehad en ze hadden die alle 6 miljoen afgepakt, dan was er misschien... Maar dus, dus omdat ze niet...
Nee, dat zegt hij niet hoor. 200.000
waren die het hadden.
Dat zegt hij niet, hè. Hij zegt dat er in 1938 slechts 214.000 Joden over waren in Duitsland nog. Dus kennelijk van die 6 miljoen Joden die vermoord zijn, die zaten
ja, gewoon... Dat is heel vaak het buitenland, ja.
Die zaten voornamelijk in Polen en het buitenland, Nederland en zo, en Frankrijk, denk ik. Maar hij zegt toch, ja, hij verandert de stelling van de tegenstanders in. Als alleen de Duitse Joden wapens hadden gehad, dan hadden ze dit enorme leger nooit... tegen kunnen houden. En dat is natuurlijk wel zo, maar zo gaat zo'n oorlog niet. Het is niet alle Joden op een rijtje met een paar handvuurwapens tegen alle nazi's met een berg tanks en granaatwerpers aan de andere kant. Wat er gebeurt is, ze hebben een razzia aan 4 uur in de nacht. En wat is de kans dat je daarbij als nazi het leven laat? En die was gewoon 0,0, omdat er niemand een wapen had. Dus ze konden dat vrij ongestraft doen. Maar stel nou dat je die razzia's moet doen en er is een kans van 1 op 10... dat jij een kogel door je kop krijgt. Dan ga je een hele andere afweging maken, denk ik, als natie. Dus dat zou wel degelijk uitgemaakt hebben, denk ik. Plus dat je...
Ja, plus als iedereen in Nederland en in België en in Polen bewapend was, inclusief de Joden, plus ook de normale bevolking, wat ook allemaal illegaal was, dan hadden ze misschien niet zo makkelijk binnen 3 dagen Nederland kunnen overnemen en hier alle Joden vandaan kunnen halen, als heel Nederland bewapend was.
Het was bijvoorbeeld ook een afweging van Hitler van waarom die Zwitserland nooit binnengestormd is.
Ja, ik heb wel begrepen dat dat nooit bewezen is, Johan.
Oké.
Maar ik weet niet of jij er wel iets meer over weet, maar ik heb wel een keer gelezen dat dat, zeg maar, gezegd wordt, dat dat mogelijk over is, maar dat dat nooit, volgens mij is er geen bewijs voor.
Dat, ja, dat is een van de redenen, maar...
ook met goud en zo, de bankier, de banksector hadden te maken.
Het is een beetje dezelfde categorie van, is het echt, of, echt bewezen of niet echt bewezen, waarom de Japanners nooit Amerika wilden binnenvallen überhaupt, maar hooguit Hawaii wilden hebben, was omdat in de VS zouden ze ook ieder huis moeten gaan veroveren. Omdat ieder huis een vuurwapen kon liggen. Ja.
Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook als je het met mensen hebt over, zeg maar, stel dat je geen overheid hebt, hoe kun je dan het land verdedigen? Nou ja, ik denk juist doordat je een overheid hebt, heb je een centraal punt. Zoals toen de Duitsers Nederland wilden veroveren, hebben ze Rotterdam gebombardeerd en toen was heel Nederland veroverd. Maar stel je nou voor dat Nederland geen overheid had, ja, dan kan je een bom op Rotterdam gooien. Nou, dan heb je een heleboel mensen vermoord. Waar je op zichzelf niks aan hebt natuurlijk. En dat levert geen geld op en geen macht. Maar dan heb je niet ineens heel Nederland veroverd. Je kan hooguit die mensen daar, ja, dan moet je toch naar Rotterdam zelf toe. En dan heb je misschien Rotterdam een stukje het land veroverd. Maar dan heb je nog niet Utrecht en dan heb je nog niet Amsterdam en dan heb je nog niet Brabant. En dan moet je, want alles is allemaal onafhankelijk van elkaar. En je hebt ook geen belastingssysteem wat je zomaar kan overnemen en dan naar jezelf toe kan trekken als er geen belasting bestaat. Al die centrale registraties heb je niet. Dus dat is helemaal, juist veel moeilijker om zo'n... Dan krijg je geen groot guerrilla gebeuren. Maar als iedereen zelf wapen heeft en je die centrale punten niet hebt die je gewoon kan overnemen. Want het enige wat ze eigenlijk hoeven te doen is controle nemen van de overheid. En dat zijn niet zo heel veel mensen. En dat is dus vrij makkelijk te doen. En dat is ook gebleken toen.
Ja, ook bijvoorbeeld Somalië. Ik bedoel, daar heeft Amerika ook een nederlaag geleden.
Ja, Afghanistan.
Ja.
Daar is wel een overheid, maar daar is allemaal ja, een soort decentraal gebeuren. En dat is niet zomaar dat je even van, oh, we nemen de overheid even het land onder controle. Want zo mag de rest de overheid daar niet.
Ja, ik vind het altijd weer triest dat er dan uiteindelijk Greenblatt, dat is volgens mij weer een Jood, dat hij pleit voor gun control eigenlijk. Dus hij die wil weer meer wapens in de handen van minder mensen zien. En, ja. En als je ziet waar dat toe geleid heeft, niet alleen bij de nazi's in de Holocaust, maar al die totalitaire regimes, die hebben natuurlijk allemaal alle wapens in de handen van heel weinig mensen gehad. En,
hij pleit er eigenlijk voor dat de mensen die zeg maar in het Midden-Oosten eigenlijk compleet genocide plegen. Weet je wat? Het Amerikaanse leger, ja, die moet alle wapens hebben. Want dan is Amerika veilig hoor.
Ja, de grootste terroristische organisatie ter wereld moet een monopolie op geweld hebben.
Het is hele vreemde met links Amerika, dat ze eigenlijk willen dat de overheid alle wapens controleert, maar tegelijkertijd zeggen ze dat Trump littler in Hitler is. En dat,
ja, en de politie, ze stellen de racisten die allemaal zwarte mensen, onschuldig zwarte mensen executeren.
Helemaal niet consistent met elkaar.
Ja, er staat hier ook die idea that supporters of gun control are doing something akin to what Hitler's Germany did to strip citizens of guns in the run-up to the Second World War. It's historically inaccurate and offensive. Maar dat weten we helemaal nog niet, want we weten nog niet wat er in de toekomst in Amerika gaat gebeuren. Dat kunnen we gewoon nog helemaal niet zeggen. Dat weten we pas over 30 jaar of dat in Amerika ook gebeurd is. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar we kunnen nu nog niet zeggen dat dat niet gaat gebeuren in Amerika.
Er worden nu al aardige mensen afgeknald door mensen in uniform, hè?
Ja, plus er worden bepaalde groepen worden wapens genomen. Kijk, daar waren het de Joden en nu zijn er bijvoorbeeld mensen onder de 21. Hè? En mensen met bepaalde, die zeggen van ja, psychologie.
Een marihuana-licentie.
Natuurlijk ook al. Dus er zijn bepaalde groepen, het zijn niet de Joden, maar er zijn bepaalde groepen worden rechten op wapenbezit ontnomen. En ja, wie zal zeggen wat daar later mee gebeurt? Ik bedoel, dit is natuurlijk ook al in het verleden gebeurd als er mensen van bepaalde politieke overtuiging of tegenstanders gaan psychologiseren. De Sovjet-Unie heb je dat bijvoorbeeld ook gehad. Dus dat ze zeggen van nou, mensen, anarchisten, die hebben gewoon oppositional defiant disorder. Dat zijn gewoon mensen die hebben een stoornis. En dat je op basis daarvan, ja, mensen met een psychische stoornis mogen geen vuurwapen. Dus ja. En dat ze dan op die manier natuurlijk groepen tegenstanders uit kunnen schakelen.
Ja, klopt. Maar we gaan nog heel even snel verder. We hebben hier nog ouders door het niet op... Ach, even kijken. Hè? Ouders door het lint. Ah, oh, ja, sorry. Ouders door het lint om schoolanalyse kind, leraren bedreigd en uitgescholden.
Ja, om schooladvies gaat het om.
Oké, okay. Ouders door het lint om schooladvies kind. leraren bedreigd en uitgescholden. Ja, ik ben een beetje dyslectisch, sorry hoor. Zeker als ik ook nog wat alcohol heb.
Bij de MAVO, ik ga de leraar mappen.
Oké, okay. Ja, deze kwam van David eigenlijk. Ik weet niet of iemand hem gelezen heeft.
Maar ik heb er wel wat van gehoord van de week. Dat, dat advies wordt zo belangrijk, omdat mensen gewoon wel bang zijn dat de kinderen aan het VMBO moeten en dat dat heel de toekomst bepaalt. Wat natuurlijk ook wel vreemd is als je 11 of 12 bent, dat er allemaal bepaald wordt van, jij gaat niet naar de HBO. Want die kan je natuurlijk binnen omweg wel komen nog, maar dat je dan gewoon, dat zo'n invloed heeft, worden die ouders die gaan helemaal flippen. En die leraren worden onder druk gezet, staat hier.
Dat is een enorme behoefte aan eigenlijk, wat is het nou, mbo'ers en zo? En...
Mensen die hun vaatwasser kunnen repareren.
Ja, vaatwasser kunnen repareren.
Voor minder dan 287 euro.
Ja, gewoon de loodgieter en dat soort shit.
Wat mij opvalt hier is dat die leraren worden hier geframed als een soort onschuldig slachtoffer. Dat die natuurlijk, die kinderen, die school is een soort gevangenis, want die kinderen zitten daar verplicht. Wij worden allemaal bestolen om dat te betalen. Ja, dus ze zitten daar gewoon in principe de gevangenis te runnen met onschuldige kinderen. En krijgen gestolen geld betaald. Maar als die ouders dan nog zeggen van ja luister dan, je hebt mijn kind gekidnapt. ik word gedwongen om jou te betalen. Zou je alsjeblieft dan, zeg maar, mijn kind in ieder geval dat hij nog een beetje fatsoenlijk onderwijs krijgt. Dan is het van, ja, je wordt onder druk gezet.
Nee, ambtenaren zijn altijd het slachtoffer. Hè? Zeker ambtenaren in functie.
Ja, ja.
Het is heel belangrijk om de dader-slachtofferrol om te draaien. Dat degene die de afpersers, dat eigenlijk de slachtoffers zijn.
Ja, want zij zijn eigenlijk het gewelddadige systeem. En de ouders en de kinderen zijn eigenlijk de slachtoffers daarvan. Vooral de kinderen. En er wordt hier nu weer gedaan alsof ouders die gewoon alleen maar dan de ouders onder druk zijn of willen omkopen. Dat die dan, dat was een enorm nieuwsbericht over en een enorme schande. Terwijl al het andere geweld, zeg maar, zoals zei dat de kinderen daar gedwongen naartoe moeten. En dat wij allemaal gedwongen worden te betalen, omdat we anders in de kooi gegooid worden. Daar hoor je niks over in de media, dat al dat geweld. Maar dus alleen dan als ze dan de ouder af en toe dan boos wordt op die leraar, ja dan...
Het is net zoiets als iemand een agent tegen zijn schenen schopt, dan is het wereldnieuws. Ja, maar ja. Als een agent een nekklem aanlegt en iemand overlijdt, dan wordt dat een beetje weggemoffeld.
Ja, maar die mag je gewoon dood omdat ze hart stopt. Ik bedoel,
Eigenlijk was hij al dood.
Ja.
Dit is de kluiverijger.
Ja, ik weet niet, het is toch niet een beetje door het onrealistische beeld dat zo mensen soms hebben van, ja, iedereen wil dat hun kind directeur wordt of zo of niets, of een van de hele hoge functie krijgt en ja, terwijl de vraag in de...
In de samenleving?
In de samenleving willen ze liever loodgieters hebben of zo. Of het kind wil eigenlijk liever buschauffeur worden of zo.
Wat ik ook wel vreemd vind, in 1 op de 5 leraren heeft wel eens advies aangepast als gevolg van discriminatie. Dat vind ik wel een enorm aantal trouwens.
Dus het werkt
dat
wel.
Die eigenlijk meestal, ja, dat is inderdaad het werkt. Dan wordt je eigenlijk gezegd van, nou, je hebt toch 20% kans, 21% kans. Maar als jouw kind naar het VMBO-advies krijgt, probeer het. Weet je wel, ik bedoel, het werkt niet altijd. Maar in 21% van de gevallen, dan moet je die... En dat is wel weer grappig, want die mensen die dat doen, die ouders, die hebben natuurlijk zelf in dat onderwijs gezeten. Dat het systeem is wat gebaseerd is op intimidatie en bedreiging en geweld. En die leren dan natuurlijk onbewust aan dat dat is hoe het werkt in de maatschappij. Want ja, die leraren die bedreigen jou voor hun geld en die kinderen worden bedreigd om te komen. En die kinderen komen en wij moeten betalen. Dus ja, bedreiging inderdaad werkt. En dan volgende keer, nou dat ga ik ook proberen als mijn kind naar het VMBO moet. Dan ga ik ook gewoon bedreigen en intimideren. Want dat heb ik op school geleerd. Dat je zo je zin krijgt in de maatschappij. En dat is ook zo. In ieder geval 21% van de gevallen.
Ja, het hele probleem met de staat. Dat mensen steeds meer geleerd worden. Dat het voor elk probleempje geweld kiest als oplossing. En,
kan ook een leraar ja, pijpen dat... natuurlijk. Hè?
Ja. Ja, maar dat schijnt ook niet geaccepteerd worden.
Oké.
Misschien valt dat een omkoping.
Ja,
ik weet niet of... Moet je wel goed kunnen pijpen, denk ik. Maar als je zegt, zal ik je pijpen? En dat wordt op dreigement opgevat. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Het wordt al gehoord als, zal ik je pijp in je nek leggen?
Ja. Nee, dat je dan zeg maar, dan moet ik een pijp in je nek leggen. En dan kom je voor de rechter en zeg je, nee, jij krijgt zo verkeerd verstaan. Ik zei, zal ik je pijpen?
Oh, zeg ik dan al. Wat verandert de hele zaak?
Ja, ik ben niet teleurgesteld met het HAVO-advies. Ik was juist blij. Ik had eigenlijk VMBO verwacht. Ik dacht, nou, die leraar die kan wel een bedankje gebruiken.
Kan je met dit diploma pijpen leren?
Pijpzitter.
Nou, misschien kun je nog arts worden in Venezuela, want dan komen we tevens bij het laatste berichtje.
Wat een enorm bruggetje.
Ja, Maar Venezuela grenst ook aan Nederland, hè?
Ja.
Ja, dat weten niet al heel veel mensen, maar ik heb topografie gehad.
Niet fysiek, hè, er zit water tussen.
Ja, maar nu bouwen we even een flinke brug.
Ja, nou maken we 30, 40 kilometer.
Ja.
Johan is goed in bruggetjes bouwen.
Ja, er zit een Nederlandse arts, die moeder heeft wat gedaan om de zoon zover te krijgen hoor, met het advies. Maar die man is arts in Venezuela, begrijp ik uit de titel. En het is dan een heilstaat, concludeert hij.
Ja, tuberculose is een goede indicator voor armoede, vertelt hij. En dat komt steeds meer voor in Venezuela, omdat mensen gewoon niet meer te eten hebben door het socialistische beleid daar. En dat wordt steeds erger. En wat nog het probleem verergert is dat veel van die mensen die dan doktoren en zo, die zijn natuurlijk iets welgestelder dan de rest van de bevolking, maar die nemen allemaal de pleitvaart. Dus dan zijn er ook nog eens een keer tekort aan, niet alleen aan medicijnen, want dat was er al, en aan eten, maar ook nog eens een keer aan doktoren. En deze man zegt ook van ja, het wordt zo onveilig hier. Ik overweeg toch ook weg te gaan. Hij wil daar wel mensen blijven helpen, maar ja, op een gegeven moment is het te gevaarlijk. En dan zijn er andere collega's die zijn weggegaan. En hij overweegt dat ook, maar het gaat helemaal fout daar.
Ik hoorde laatst van een Venezolaan die zei dat de conclusie toch nog niet erg is van die mensen dat de staat gefaald heeft in centrale planning en socialisme en zo, maar alleen dat er een ander poppetje...
Verkeerde mensen,
ander,
ja.
Een ander poppetje moet er komen.
En dat is ook zo erg treurig dat die Chavez net op het verkeerde moment natuurlijk de pijp uit is gegaan. Want dan kun je natuurlijk, dat is net voordat eigenlijk de echte grootste gevolgen zichtbaar werden. Daarnaast is het versneld, verergerd. En dus dan kunnen mensen nog zeggen van ja, maar toen met hem was goed en dan komt de Maduro. En terwijl als, natuurlijk die, als hij niet dood was gegaan en de Maduro, of Chavez was nog aan de macht, was dat ook allemaal helemaal fout gegaan. Want ja, het werkt gewoon niet. En dan hadden ze dat, dus het maakt het nog makkelijker om de schuld op het poppetje te schuiven.
Ja, maar ze, ze vinden altijd wel een excuus, want daarvoor zeiden ze ook, ja, het is allemaal door de lage olieprijs gekomen.
Ja, maar dat is weer iets wat je in de Nederlandse media hoort, maar dat is daar volgens mij niet, voor zover ik weet, is dat niet iets wat daar heel erg... Maar onderling wel mensen, dat is meer dan van ja, dat de Maduro en dat aan hem ligt en dat de overheid de verkeerde dingen doet. Of dat ze het gewoon niet goed regelen.
Nou, ze konden al geen olie uit de grond krijgen. Dus...
Nou, misschien maar goed ook. Laat ik hopen maar dat er zoveel mogelijk olie blijft zitten totdat de hele overheid daarin stort en daar alles geprivatiseerd wordt. En dat het dan gewoon door bedrijven op een fatsoenlijke, eerlijke manier kan worden gewonnen.
Ga ik maar een paar bitcoins, ga ik daar even die delfstof op kopen.
Ja. Disaster capitalism.
Dat is wel het enige goede aan socialisme. Dat je dan op den duur de hele shit zo van een prikkie kan opkopen. Ja,
ja maar ja. Ben je dan ook eigenaar daarna? Hè? Dat, kan je dat eigendom handhaven? Dat vraag ik me af.
Ja, ik weet niet. In Rusland na het communisme had je ook een paar oligarchen hoor. Dus,
Je hebt ook behoorlijk een moeite op het... gehad. Dat het dan op een gegeven moment gaan ze heel socialistisch worden. Dan stort het helemaal in. En dan gaan ze er toch maar weer de andere kant op proberen. En dan... Als jij er dan net op het juiste moment bij bent, ja, dan kan je gaan geld verdienen natuurlijk. Maar dan moet je wel, neem je wel een risico natuurlijk.
Ja, ja. Maar ja, goed, we zijn nou wel een beetje aan het einde gekomen, hè, van deze uitzending, neem ik aan. Ik weet niet of jullie nog iets eraan wilden toevoegen.
Nee, ik ben ook wel klaar met voor vanavond. Nee,
helemaal uitgeluld.
Ja, oké.
Heel top.
Goed, dan ja, we zijn toch een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. En ik ga er even een eindje aan brouwen. Ik wil iedereen hartstikke danken voor het luisteren.
Ja, brouwen. Een mooie Freudiaanse verspreking, Jo.
Oh, hè?
Eentje aan brouwen. Dus ik ga er een eentje aan brouwen.
Ja, ken je die uitdrukking niet?
Nee, dat is een eentje aan brouwen. Brouwen doe je met bier.
Oh, ja, goed. Ja, misschien
dat ik een mooie Freudiaanse verspreking.
Oh, ja, ik zeg altijd eindje aan brouwen. Dat, ik wist niet dat het anders was. Ja.
Oh,
oké. Okay. Ja, ik dacht dat je een link wilde leggen met Venezuela en brouwen. Maar ja, goed.
Nee, omdat je lekker aan bier zit.
Ja, dat klopt. Ja. Ik hoop niet dat het te horen is, maar goed.
Ik hoor alleen een blikje open gaan, maar verder valt het wel mee.
Nee, goed, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, zoals ik al zei. En ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard ook de deelnemers danken voor het meedoen. En uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen nog een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen... Hartstikke idee. Ik neem er nog eentje. En ja, tot de volgende keer. Doei.
Hoi.